Ik kan me goed opletten. Goedenavond, dames en heren.
Ja.
Zoals de heer Van Houweling placht te zeggen, op het door mij van gemeentewegen verstrekte klokje is het inmiddels 7:30 geweest. En daarom zou ik willen voorstellen om deze raadsvergadering te openen. Ik constateer dat de heer Lok nog niet aanwezig is, maar wij verwachten hem wel, denk ik. Dat geldt ook voor de heer Slob. En mevrouw Hartog heeft zich afgemeld voor vanavond. En voor de rest is iedereen aanwezig. Welkom, ook aanwezig de diehards op de publieke tribune. Daarmee is deze vergadering geopend. Dat brengt ons bij agenda punt 2, het spreekrecht over de geagendeerde onderwerpen. Ik kijk even naar de griffier, maar er hebben zich geen insprekers gemeld. Dus dat gaat snel. Dan zijn wij toe aan het vaststellen van de agenda. Iemand iets over de agenda op te merken? Niet het geval, dan gaan we dat zo doen. Waarbij ik opmerk dat ik zou willen voorstellen en vragen aan de heer Snoek. Als hij als plaatsvervangend voorzitter van de raad agenda punt 10a zou willen voorzitten. Omdat ondergetekende portefeuillehouder van dat onderdeel is. Dus dan doen we een klein changement. Maar u weet inmiddels hoe dat gaat. Oké, dat brengt ons bij het vragen half uur. We gaan heel erg snel, daar hebben wij van tevoren geen vragen bereikt, maar dat kan ook nu nog iemand behoefte om een... Ja, de heer Schalk. Anderen nog? Niet? Dan weet ik dat vast. Nee, oké. De heer Schalk, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. U gaat inderdaad heel snel. Ik ben net ingelogd en ik heb een vraag gevonden, dank u wel. Het zijn twee vragen, twee onderwerpen. De eerste betreft de vragen betreffende PGP-betalingsafstand bij de Sociale Verzekeringsbank. Zoals u alle weet zijn op dit moment de bedrijfsafstanden bij de Sociale Verzekeringsbank nog lang niet weggewerkt en nog steeds substantieel. En daarom de volgende vraag aan het college. Heeft het college inzicht in het aantal PGB'ers die in Griekenland geconfronteerd zijn met de betalingsachterstand? Zo ja, hoeveel zijn dat er? En zo nee, waarom heeft het er inzicht niet? De tweede vraag.
Dat ging over een heel ander onderwerp, zei u, hè?
Nee, dit is de tweede vraag van de eerste vraag, over hetzelfde onderwerp.
Oké. Jij probeert een knip te leggen tussen de verschillende onderwerpen, maar dat laat ik aan u wel.
U bent heel scherp, dank u wel. De tweede vraag over hetzelfde onderwerp. Hebben tot nu toe verzoeken tot het verlenen van voorschotten de gemeente bereikt? En zo ja, wat is daarmee gedaan? En de derde vraag over hetzelfde onderwerp. Wat is de reden dat de Raad tot nu toe geen informatie omtrent de Griekenlandse situatie heeft gekregen, omdat het de betalingsafstandsproblematiek in Griekenland? Dat waren de drie vragen op het eerste onderwerp. Nu ga ik naar het tweede onderwerp en dat gaat over de verkiezingen.
Nou wilde ik graag een knip leggen, want dan wilde ik eerst naar de wethouders kijken of zij daarop konden antwoorden. Dat noemen we dadelijk het tweede onderwerp. Wie van de twee wethouders mag ik het woord geven? Akkerman of Van Leeuwen? Inimine Mutte?
Misschien wellicht kunnen wij elkaar aanvullen.
Ja, maar dan zal toch nog één van de twee moeten beginnen. De heer Akkerman mag beginnen.
Ik ben benieuwd of er een aanvulling komt. Ik ga er wel ruimte voor laten, collega. De concrete vragen die u stelt, hoeveel en zo, dat weet ik niet. Dat ben ik eigenlijk vergeten. Ik heb ze niet precies geteld. En dat kan u ook wel verklaren hoe het komt dat wij dat niet weten, want dat vroeg u ook. Wij hebben namelijk periodiek wel de gesprekken met het sociaal team en daar doen zich dat soort problemen voor, als ze er zijn. En bij het bevragen of op dat terrein er problemen zijn, was het antwoord van nee, daar doen zich bij ons geen noemenswaardige problemen voor. Dat heeft mij wel gerustgesteld, moet ik zeggen. En dit onderwerp is specifiek aan de orde geweest. En dan kijk ik ook even naar mijn collega. Volgens mij was dat vorige week in het gesprek aan de orde. Klopt dat?
Ja.
Ik heb de indruk dat mevrouw Van Leeuwen iets wil aanvullen. Of was dat alleen het enkele woordje ja?
Nou, ik kan er wat aanvullen, want ik heb wel wat aantallen, en dat is echt vanuit het WMO-loket. En dat gaat met name over de Alpha-check, de gebruikers van de Alpha-check. En daar zijn wel een aantal meldingen van dat het nog niet uitbetaald is. We zitten er bovenop, maar heel veel meer dan dat kunnen we ook niet doen, omdat we nou eenmaal niet de boel over kunnen nemen bij de SVB, al zou je dat soms graag willen. Maar dat is wat ik weet, dat er een aantal tientallen meldingen zijn, en dat met name de Alpha-check... hulpen die niet uitbetaald worden nog.
Oké, dank u wel. Behoefte aan aanvullende vragen over dit onderwerp? Niet? Ja, u wel. Mevrouw René, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik had voorafgaand aan deze vergadering een vraag geformuleerd voor het vragenhalf uur over het WMO-loket. En ik dacht, ik stel hem niet, maar nu ik het WMO-loket voorbij wil komen, stel ik hem toch. De gemeente is verantwoordelijk voor de WMO. Inwoners die een beroep doen op de WMO via het WMO-loket voor thuiszorg en of hulpmiddelen krijgen te maken met een extern bureau, welke op huisbezoek komt om de behoeften en of zorgvragen in kaart te brengen. Mijn vraag hierbij is, klopt het dat die gang van zaken zo geldt voor de WMO? En vraag 2, wie heeft besloten dat een deel van de uitvoering in het kader van de WMO wordt uitgevoerd door een extern bureau?
Oké, andere ondervragen nog over dit onderwerp? Niet mevrouw Van Leeuwen dan?
Ja, ik herken me niet helemaal in datgene wat u hier stelt. Als er een melding komt, dan gaan we eerst altijd iemand vanuit het WMO-loket daar kijken. Dat kan een keukentafelgesprek zijn. In ieder geval wordt er contact gelegd van iemand vanuit het WMO-loket. En mocht blijken dat er bijvoorbeeld behoefte is aan een bepaald hulpmiddel, dan wordt er inderdaad externe partijen naartoe gestuurd om te kijken wat er precies mogelijk en nodig is. En daar hebben we gewoon contracten mee afgesloten. Dus dat is gewoon volgens de reguliere handelswijze.
Aanvullende vraag. U gaf aan dat het is bij hulpmiddelen aan de orde. Geldt het ook voor thuiszorg, wanneer dat wordt aangevraagd via het WMO-loket?
Dan nog wordt er eerst altijd een gesprek gevoerd met iemand van het WMO-loket. En de zorgaanbieder gaat vervolgens ook in gesprek met die mensen om te kijken hoeveel uur en wat er nodig is. Dat klopt.
Oké, dank u wel. Dat brengt ons bij de volgende vraag van de fractie van de ChristenUnie, de heer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. De vraag die ging inderdaad over de vragen, en dat was een vraag over de verkiezingen van 18 maart jongstleden in Gieselanden. In eerste instantie wil ik de complimenten nog een keer uitbrengen voor de snelle rapportage en de publicatie van de verkiezingsuitslagen op de website van de gemeente. Ik heb begrepen dat het net na Vlieland was, dus sneller kan het niet. We zijn wel nieuwsgierig of er al iets gezegd kan worden over de evaluatie van de gang van zaken op de stembureaus. Dat is altijd wel een goed gebruik dat we daar inderdaad iets van horen. En dat verzoek doe ik mede naar de aanleiding van een ervaring van 4 stemmers in Gieselburg, die ondanks hun vervroegde terugkomst van vakantie hun stem niet konden uitbrengen en daarover nog steeds zeer verbolgen zijn. Dus mijn vraag is ook dan aanvullend van, is dat inderdaad een protocol opgenomen van Gieselburg en wordt daar nog actie voor ondernomen? En dan de slotvraag van deze vraag. Wij, en ik heb ook begrepen de burgemeester van Molenwaard, zouden ook heel erg prettig vinden als de volgende verkiezingen digitaal gestemd zou kunnen worden. En zijn er op dat vlak al nieuwe ontwikkelingen te melden? Dat waar.
Eerst misschien het eerste onderdeel. De verkiezingsbureaus kunnen, of de leden van de stembureaus kunnen, op het moment dat zij aanleiding toezien in de processen verbaal per stembureau opmerkingen maken. Dat is op een aantal stembureaus ook gebeurd. Vervolgens moet ik als burgemeester en voorzitter van Centraal Stembureau beoordelen of er zich onregelmatigheden hebben voorgedaan. In het proces verbaal wat ik heb ondertekend en naar Dordrecht is gegaan, heb ik aangegeven dat er zich geen onregelmatigheden hebben voorgedaan. Mij zijn wel een aantal opmerkingen bekend. En één opmerking weet ik, die speelt nogal, laat ik zo zeggen, betrokkenen zit daar nogal vol van, om het maar zo te zeggen. En dat ziet op een situatie waarin iemand niet toegelaten is tot de stemming, omdat die persoon beschikte over een stempas, die was vervallen verklaard. Omdat aan deze persoon een nieuwe stempas was verstrekt. Wat daar de oorzaak precies van is en hoe wat persoon daar zelf van vindt. Maar uiteindelijk moet je kijken naar van wat zegt de kieswet daarover. En die is heel helder. Als personen een nieuwe stempas aanvragen, dat kan omdat je hem kwijt bent of om andere redenen, krijg je een nieuwe. En vanaf dat moment kun je alleen maar met die nieuwe stempas stemmen. Dat is ook goed, anders zou er met die oude door anderen of door dezelfde persoon dubbel gestemd kunnen worden. Nou, dus ik kan niet anders constateren dat dat door de stembureauleden hier goed op een goede wijze zijn is gehandeld. En dus heb ik dat ook aangegeven. Ik ken ook een ander geval waarin iemand heeft geprobeerd, maar daar gewoon van overtuigd was, dat hij binnen de provincie kon stemmen met een stempas uit een andere gemeente. Maar dat kan niet. Ja, het kan wel, maar dan moet je daar die stempas eerst omzetten naar een kiezerspas. Pas dan kun je stemmen in alle stembureaus binnen de provincie. Maar met je stempas zelf kan dat niet. Ook daar is een reden voor. Want alle stembureauleden hebben dat register van die vervallen passen waar ik het net over had voor zich liggen. En die ziet alleen op de passen binnen die gemeente. Dus om dat probleem te voorkomen is deze regel ingevoerd. Ook daar is persoon teleurgesteld over, want nou, we zouden bijna willen dat iedereen zo verbeterd was, zou ik bijna willen zeggen, om zijn stemmen uit te brengen. Maar het is wat het is. En ik moet constateren dat ook in dit geval de leden van het stembureau goed hebben gehandeld. Het enige wat we daarover kunnen doen is op het vlak van de communicatie volgende keer nog beter aandacht aan besteden. Maar ik kan ook hier constateren dat het er wel allemaal gewoon staat. Op de sites en op de stempassen staat dit allemaal wel. Maar goed, dat wordt soms om wat voor reden dan ook wel eens over het hoofd gezien. In ieder geval, als ik naar de letter van de wet kijk, is het, zijn de verkiezingen hier reglementeren verlopen. Ja, en laat ik zo zeggen, van de opvattingen van de burgemeester van Molenwaard op de punten neem ik kennis. Ik heb daar als burgemeester ook niet direct een opvatting over. De opvatting die ik wel heb gaat over iets anders. En dat is dat we met z'n allen al jarenlang constateren dat het handmatig stemmen, wel een stemmen en stemmen tellen vooral, dat laatste, wel een hele belasting is voor veel mensen. Hoe dat precies rechtszekerheid zit, dat moeten anderen maar beoordelen. Maar laat ik zo zeggen, het zou mijn lieveling waard zijn als we met z'n allen naar een systeem zouden kunnen toegaan waarbij de elektronica weer wordt ingevoerd op een ordentelijke manier, dat wij uiteraard wel, maar dat is ter beoordeling aan de minister van Binnenlandse Zaken. Maar dat zou het telproces en de arbeidsvreugde van heel veel stembureauleden denk ik danig bevorderen. Al sluit ik me aan bij de complimenten, maar dan in de richting van de leden van de stembureaus. Want als ik zie hoeveel tijd, maar ook geduld uiteindelijk laat op de avond erin gestoken is om de telling goed te laten verlopen, dan denk ik dat we daar blij mee kunnen zijn. Want het is inderdaad gelukt om twee stemmingen, want dat hadden we deze keer mee te maken, allemaal zo ongeveer rond een uur of 12 afgerond te hebben. Daarna moest de hele papierwinkel nog ingevuld worden, maar waren we toch rond. En dat is denk ik een prestatie van formaat van de vele vrijwilligers die er waren. Dus daar sluit ik me bij uw complimenten in de richting van de stembureauleden en onze medewerkers die hier tot diep in de nacht nog bezig waren aan. Dat als antwoord. Tweede ronde, mevrouw Renes.
Dank u wel. Volgens mij had ik ook een vraag gesteld over wie er besloten heeft tot de inzet van het extern bureau. Is dat de raad geweest?
Oh,
vraag is niet beantwoord. Maar.
Ja, maar dan moet ik u teleurstellen, want dat was bij de vorige vraag, waar we al in twee ronden over geantwoord hadden. Dus daarom was ik er overheen gegaan. Dus mocht u daar nog aanleiding toe zien, dan moet u er even een ander moment voor zoeken. Over het onderwerp verkiezingen, nog aanvullende vragen? Niet? Oké. Okay. Andere vragen nog voor het vraaghalf uur? Niet? Dank daarvoor, daarmee vraag half uur afgerond. Dan zijn we toe aan het vaststellen van het verslag van de vorige vergadering en dat was die van 5 februari. Iemand daarover, over het verslag? Mevrouw Renes, gaat uw gang.
Voorzitter, mag ik een vraag naar aanleiding van stellen?
Daarvan is het antwoord eigenlijk niet, maar, want het gaat om het vaststellen van het verslag. Maar als de hele korte vraag is, mag u het proberen, of u van mij, ik ben coulant vanavond. Maar dat hangt van de ingewikkeldheid van de vraag af of u een antwoord krijgt. Maar
goed.
Als u het kort houdt dus.
Dank u wel dan. Bij punt 4, laatste alinea, staat het antwoord van mevrouw Van Leeuwen op een vraag van mijn kant aangaande de dorpskamer CQ Leeszaal. Het antwoord van mevrouw Van Leeuwen was dat er geen afspraken zijn gemaakt over de overdracht en verdere voortgang van de boeken die eerst van Gieselande van de gemeente waren en nu zijn overgedragen aan de dorpskamer. Ik heb daar nog de nodige vragen over. Is hier op korte termijn nadere info over te verwachten of niet?
Mevrouw Van Leeuwen.
In april hebben we, in de raad van april komen de stukken rondom de teelgroep. En daar zal ook iets in staan over inloopvoorzieningen. Dus wellicht is dat de mogelijkheid om daar wat vragen over te stellen. En anders kunt u mij altijd ook buiten de vergadering om benaderen, uiteraard.
Dank u wel.
Oké, okay. Mag ik constateren dat u met de tekst van het verslag, want dat was eigenlijk het besluit, kunt instemmen? Dat is het geval, daarmee het verslag vastgesteld. Dan komen we bij agenda punt 6, het voorstel tot afdoening van de ingekomen stukken. Even scrollen. Iemand daarover het woord, de heer Snoek. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Het betreft onderdeel B, nummer 7. De uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het bestemmen van Arkel Dorpskern. En wij als raadsleden hebben ook de beschikking over de onderliggende stukken. Dat zit als pdf erbij, onder het nummer 150312. Daar zit de uitspraak van de Hoge Raad bij. En ik wil aan de wethouder het volgende vragen. Wij menen in de uitspraak te lezen dat ten onrechte geen rekening is gehouden met het toestaan van vervangende nieuwbouw bij betonsom. Dit moet hersteld worden en een aangepast en nieuw vaststellen bestemmingsplan door deze gemeenteraad moet plaatsvinden. Onze vraag is, klopt dat? En welke plannen heeft betonsom ter plaatse en in welke mate zijn die al gedeeld met ons college?
Dank u wel. De heer Van Houwelingen.
Als u vraagt om een uitleg of een interpretatie van wat de rechter hierover gezegd heeft, dan stel ik voor dat we daar nu niet in detail op ingaan. Ik heb dat niet paraat. Plus dat de formuleringen van dat soort zaken soms heel nauw kunnen luisteren. Ik stel voor dat we daar schriftelijk of anderszins bij u op terugkomen als college. Met betrekking tot de vraag van ja, wat nu verder, denk ik ook niet dat dit het moment is om daar diep op in te gaan, maar er heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden met Betonson. Er staat een vervolggesprek gepland. Zij hebben wat ideeën op papier gezet. Plan is een groot woord. Zij hebben wat ideeën op papier gezet over de verdere de voortgang, ontwikkeling van dat terrein, inzichten die er zijn, mogelijkheden die ze willen bespreken met het college en ambtelijk. En mijn gevoel zegt dat daar iets uit kan gaan komen. Maar om nu over de details te praten is allemaal nog veel te vroeg.
Oké, andere fracties of de heer Snoek nog in tweede termijn over dit onderwerp? Ja, de heer Glerum.
Voorzitter, ik meen me te herinneren dat wij als gemeente met de eigenaren van Betonson ooit een traject zijn gestart om gezamenlijk naar een nieuwe bestemming voor dat terrein te zoeken. Daar hebben we volgens mij ook geld voor beschikbaar gesteld. En nu begrijp ik dat dat traject al lang is gestopt en dat er dat er eigenlijk een nieuw traject zou moeten starten. Is dat juist?
De heer Van Houwelingen.
Ja, zo kunt u het formuleren. De plannen, ideeën die er waren in het verleden, daarvan is gezamenlijk geconstateerd van ja, dit is niet haalbaar, dit is niet wenselijk, niet realistisch, wat dan ook. En Betonson heeft het college benaderd en daar zijn we uiteraard op ingegaan van kunnen wij eens overleggen over gewoon andere nieuwe inzichten over wat mogelijk en wenselijk zou zijn met dat terrein. En die gesprekken, ja, die zijn begonnen.
Andere fracties nog over dit onderwerp? Niet? Oké, dank. Anderen nog over het voorstel tot afdoening van de ingekomen stukken? Of een ander onderwerp? Mevrouw Renes nog, zie ik.
Ja, dank u wel. Ik heb bij ook B, maar dan punt 8. De vraag, ik had er al een aantal keer de afgelopen maanden naar gevraagd van hoe staat het met de afhandeling van de reactienota? Er staat nu dat is afgehandeld middels een gesprek. Kan dat iets worden toegelicht of is daar een verslag van beschikbaar? Samenvatting, uitkomst, aanverwant.
Uw vraag is duidelijk volgens mij. Mevrouw Van Leeuwen.
Dat gesprek heeft plaatsgevonden, maar zoals u ook aan de datum kan zien is dat wel even geleden al. Dat zal ergens net na de zomer zijn geweest. En daar is, voor zover ik weet, geen verslag van.
Dat gesprek is net na de zomer geweest. Maar dit heeft tot voor kort...
Ja, dat klopt. Dat is toen niet
op de lijst gestaan, ja. Als was nog niet afgehandeld.
Ja. Nou, dat was een foutje, dat zo lang erop is blijven staan, want dat gesprek heeft veel eerder plaatsgevonden. Het is niet zo dat dat in de afgelopen weken heeft plaatsgevonden. Dat is heeft toen al plaatsgevonden, maar is toen niet correct op de lijst komen te staan.
Oké.
Ja,
duidelijk. Dank u wel.
Andere vragen nog over de lijst ingekomen stukken? Niet het geval, dus dan stellen we hem aldus vast. Conform besloten. Dat brengt ons bij de hamerstukken, dat zijn de punten 7, 8 en 9. Waarbij ik nu alvast opmerk dat de heer Van Rijn heeft aangegeven dat hij geacht wordt niet aan de stemming heeft te hebben deelgenomen, zo moet ik het juist formuleren, over het voorstel verwerving parkeerplaats zwembad Doetsekom in verband met zijn bestuursfunctie al daar. Dus dan nemen we dat ook op voor het nageslacht. Iemand nog over de hamerstukken? Niet, dan hebben we al dus besloten met het inachtneming van hetgeen ik zojuist heb gezegd. En dan komen wij bij de debatstukken en het eerste debatstuk is agenda punt 10, raadsvoorstel 2015 nummer 14, getiteld zienswijze begrotingdienst gezondheid en jeugd. Even kijken, wie zou daar over het woord willen voeren? Van Duin, Van der Minkelis, Slop en Van Rijn en Renes. Oké, de heer Van Duin, gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Ja, de dienst gezondheid en jeugd is het zorgenkind van al onze gemeenschappelijke regelingen. Voor de start van deze gemeenschappelijke regeling is er door het bestuur slecht onderhandeld. Mede daardoor is er gestart met een financieel tekort. En had men te maken met gebrekkige bedrijfsvoering. Inmiddels is er een nieuw bestuur aangetreden. Een interim directeur benoemd en lopen er diverse verbeteracties. Bij de oprichting van deze jonge gemeenschappelijke regeling waren er heldere opdrachten meegegeven. Geen nieuwe inwonersbijdrage en een taakstelling vanaf 2016 van 1,1 miljoen. Met de presentatie van het dekkingsplan 2015-2018 geeft de dienst gezondheid en jeugd aan deze oorspronkelijke opdrachten niet uit te voeren. Bovendien geeft de dienst aan dat de kaders uit de zienswijze procedure voor de voorlopige begroting zoveel als mogelijk zijn meegenomen. Graag willen wij weten van de dienst Gezond en Jeugd welke kaders heeft u laten liggen en wat waren hierbij uw overwegingen. In onze visie is de kaderstellende rol van de gemeenteraden niet vrijblijvend. De lijn zal strakker moeten worden en ook steviger. Inzetten op communicatie tussen DB, AB en raden. Gisteravond, tijdens een bijeenkomst van een andere gemeenschappelijke regeling, hebben de aanwezigen college gehad over de nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen. En toen borrelde mij de vraag op of de nieuwe raadsbevoegdheden, CQ-besturingsvolgorde, met voorrang bij de dienst gezondheid en jeugd kunnen worden geïmplementeerd. Als VVD, en dan praten we ook over regio breed, want we hebben hier regio breed over gesproken, het Zuid-Holland-Zuid zelfs op niveau, zien wij dat er stappen in de goede richting worden gezet. Maar dat neemt onze zorgen over de dienst nog niet weg. De risico's, zoals beschreven in het dekkingsplan, zijn op sommige onderdelen nog behoorlijk groot. Verder geeft de dienst zelfs ook een aantal kanttekeningen, zoals het feit dat de bedrijfsvoering nog midden in het verbetertraject zit en de slechte administratie uit het verleden ook nog een risico in het heden vormt. De VVD maakt zich ernstige zorgen of met de gevraagde bijdrage nu definitief de laatste keer is dat er om extra middelen wordt gevraagd. Elke euro die wij als raad uitgeven is belastinggeld. En een sluitende begroting wordt ook van ons verwacht. Een extra aanzienlijke bijdrage aan de dienst gezondheid en jeugd betekent dat wij elders maatregelen moeten treffen om tot een sluitende begroting te komen. Na bestudering van alle stukken hebben wij helaas moeten concluderen dat het niet verstandig is om de extra bijdrage te weigeren. Maar niet zonder aan deze bijdrage duidelijke opdrachten te vinden. Het is tenslotte nog altijd zo, wie betaalt, die bepaalt. Wat de VVD betreft zijn er een aantal vereisten aan onze bijdrage verbonden. En dat is geen toekomstige extra bijdrage meer. Zorg dragen voor kwalitatief goede uitvoering van de kerntaken. Overige niet-wettelijke taken die geen geld opleveren, kunnen wegbezuinigd worden. Ofwel, schoenmaker, houdt u bij uw leest. En dan actieve inzet om boventallig personeel aan het werk te helpen. Ook het meerjarenbeleid is nog niet expliciet ingevuld. En er bestaat nog behoorlijk wat onzekerheden. Uitgangspunt is en blijft geen toekomstige bijdrage meer. Van de 9,15 euro per inwoner die er gevraagd wordt aan de raad, is er bijna 4 euro bestemd voor het investeringsplan, om een deel van het personeel te laten afvloeien. Wij verwachten dat hier maximale inspanning worden gedaan om deze mensen van werk naar werk te begeleiden, zodat toekomstige teruggave van dit geld aan onze gemeente mogelijk wordt. Verder verwachten wij snel geïnformeerd te worden als het onderzoek naar de effectiviteit van de bestuursstructuur is afgerond. Wij zijn met name geïnteresseerd in de opvolging van de aanbevelingen. En tot slot, vooralsnog geen reserves, geen 10% tariefverhoging, concrete afspraken over kerntaken met een deadline, strakke sturen op de frictiekosten met als inzet optimale herplaatsing en waar mogelijk ook zelfs binnen gemeentes. En we willen een amendement indienen waarmee we het college oproepen om gehoor te geven aan onze voorwaarden. Ik heb hier het amendement voor me. Gebruikelijk is dat voor te lezen. Onderwerp zienswijze op het dekkingsplan 2015-2018 van de dienst Gezondheid en Jeugd. De Raad van de Gemeente Gieselanden in de vergadering bijeen de datum 26 maart 2015. Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders om als raad van de gemeente Gieselanden te besluiten tot het indienen van de zienswijzen dekkingsplan 2015-2018 dienst Gezondheid en Jeugd. Besluit. Wijziging punt 1 raadsbesluit 2015-14. 1. In te stemmen met de zienswijze op het dekkingsplan 2015-2018 van de dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland met als aanvullingen. A. In de zienswijze op te nemen dat de gemeenteraad van Gieselanden periodiek, ieder kwartaal, geïnformeerd wordt over de financiële stand van zaken van de dienst Gezondheid en Jeugd. B. In de zienswijze op te nemen dat bij de uitwerking van het meerjarenbeleidsplan ook bezien moet worden of een structurele verlaging van de inwonerbijdrage mogelijk is. En C. In de zienswijze op te nemen dat de gemeenteraad van Gieselanden het algemeen bestuur de volgende overwegingen meegeeft. Geen toekomstige extra bijdrage meer. Beleid gericht op kerntaken. Zorg dragen voor kwalitatief goede uitvoering. Niet-wettelijke taken kunnen, waar mogelijk, wegbezuinigd worden. En actieve inzet om boventallig personeel aan het werk te helpen. We hebben nog bij een toelichting gegeven, dus de beknopte weergave van mijn inleiding. De VVD constateert dat er stappen in de goede richting worden gezet. Maar dat neemt onze zorgen over de dienst nog niet weg. De risico's zoals besproken in het dekkingsplan zijn op sommige onderdelen nog aanzienlijk. Verder heeft de dienst zelf ook een aantal kanttekeningen. Het feit dat de bedrijfsvoering zich in een verbeterd traject bevindt en de slechte administratie uit het verleden ook nog een risico in het heden vormt. De VVD maakt zich ernstige zorgen of met de nu gevoerde gevraagde bijdrage definitief de laatste keer is dat er om extra middelen wordt gevraagd. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de Gemeente Gieselanden van 26 maart 2015. Dank u.
Oké, dank u wel voor uw bijdrage en voor het indienen van het amendement. We hebben het inmiddels allemaal ontvangen. Ik steek over naar de andere zijde. De heer Van Rijn was het, dacht ik. Of verras ik u nu?
Nou ja, mooi zo. Voorbereid. Dank u wel. Ik zat even nog het amendement te lezen, maar dan kan ik straks nog even op reageren, denk ik. Ja, natuurlijk een trieste zaak dat we dit zo moeten behandelen. En ja, ook triest als wij constateren dat we als een gemeente daar ook een rol hebben gespeeld. Want tenslotte was onze wethouder de wettelijke vertegenwoordiger in het bestuur. En ja, zoals de wethouder ook al stelde tijdens de informatieavond, hebben we hier te maken zeker met de bezuinigingen om ja, de begroting goed op orde te krijgen en de tekorten weg te werken. En eigenlijk is de kern natuurlijk, hoe kunnen we voorkomen dat we dit niet nog een keer voor onze neus krijgen. En eerlijk gezegd kunnen we daar de VVD wel wat in steunen, want we hebben ook niet erg veel vertrouwen in dat dat zo 1, 2, 3 goed zou aankomen. Voor ons liggen wel wat ja, ad hoc beslissingen, wil ik het nou niet helemaal noemen, maar zo komt het af en toe wel over, om de tekorten te dekken. En wat ontbreekt is uiteraard de structurele, culturele veranderingen bij de dienst. Die zullen wel niet behandeld worden bij dit stuk, maar die zien we ook nergens anders terug. En dat is wel essentieel, want als dat niet wijzigt, dan kunnen we dat ene puntje bij punt C wel vergeten van de VVD. Geen toekomstige extra bijdrage meer, ja, dat is wel makkelijk te stellen. Maar als er tekorten komen, is er maar één die betaalt en dat zijn toch de gemeenten. Ja, die concrete voorstellen die ontbreken dus. Er zijn wel wat wijzigingen aangegeven, bijvoorbeeld 11 FTE minder. Maar ja, als dat, die 11 FTE afgenomen is, hoe gaat dat dan verder? Hoe zit het dan met de reorganisatie en hoe komt die culturele en die structurele verandering tot stand? En daar hebben we zo onze bedenkingen over. Ook de voorstellen zoals die nu staan, ja, daar zien we ook niet echt een lijn in. Er wordt nog niet gesproken over die 10% verhoging. Daar moet eerst eens even naar gekeken worden. Hoe gaat het uitwerken? Hoe gaat het met de concurrentiebeding? En ondertussen gaan we wel het toezicht op het kinderdagverblijf wel kostendekkend laten maken. Nou, een beetje gejojo is het volgens mij wel, want een duidelijke wie daarin ontbreekt. Ook willekeur, denk ik dan, om te gaan kiezen in bepaalde bezuinigingen. Omdat er ook een willekeur is, willen we ook nog even niet ingaan op een bezuiniging zoals die voorgesteld wordt bij de dienst Gezondheid en Jeugd. En dat betreft de huisartsuren bij de Leger des Heils. En daarom hebben wij samen met de ChristenUnie ook een abonnement dat we wilden indienen. En dat wilde ik dan ook nog even voorlezen. Nou, dat is een stuk, dat hoef ik niet allemaal voor te lezen, want dat is wel duidelijk natuurlijk. Het betreft raadsbesluit 2014 onder punt 1 te wijzigen. Om dan te vervallen instemmen met de zienswijze op het dekkingsplan 2015-2018 van de dienst Gezondheid en Jeugd. En te wijzigen in te stemmen met de zienswijze op het dekkingsplan 2015-2018 van de dienst Gezondheid en Jeugd. En hieraan toe te voegen dat de raad van de gemeente Gieselanden niet akkoord gaat met de bezuiniging op het spreekuur door twee huisartsen bij de dagopvang van de Leger des Heils. Daaronder hebben we dat nog toegelicht. De bezuiniging heeft betrekking op een zeer kwetsbare groep. En deze infectieziekten kunnen zich onder deze groep snel verspreiden. Het is ook een minimaal bedrag en het heeft een grote impact. En we denken dat we eerst eens eventjes het goed op een rijtje moeten zetten hoe alle bezuinigingen verder tot stand zullen komen bij de dienst Gezondheid en Jeugd. En niet in eerste instantie dit al gaan bezuinigen, gezien de kwetsbaarheid van de groep. Dat was die, voorzitter.
Oké, dank voor uw inbreng. Dan steek ik wederom schuinslinks over naar de andere zijde van de raadzaal en is het woord aan de heer Van der Minkelis.
Onder het mom van zigzagconstructie. Voorzitter, dank je wel. Het is een memorabele bijeenkomst, want het is volgens mij precies een jaar geleden dat wij als raad hier geïnstalleerd werden. In ieder geval de dag, niet zozeer de datum. Het feit dat mijn dochter vandaag jarig is, laten we dan even buiten beschouwing. Dank je wel. Maar het is zeker ook een memorabele bijeenkomst, omdat we nu eindelijk eens over de dienst gezondheid en jeugd te sprake komen. Overigens een thema wat ons vanaf het begin heeft bezig gehouden, want in april 2014 stond het al op de agenda. We hebben het voorbij zien komen in de vorm van raadsvoorstellen. We zijn een paar keer opgetrommeld voor extra raadsbijeenkomsten. We hebben rips erover gehad en we hebben heel wat krantenberichten ook voorbij zien komen. En ik wil om ons collectieve geheugen op te frissen even een paar koppen citeren die eigenlijk wel boekdelen spreken in dit dossier. Zoals onvrede over begroting, dienst, gezondheid en jeugd. Dat is eigenlijk nog de meest milde. Nieuws over onder-curatele stellen, DGJ valt slecht. Raadsleden mopperen, nieuws weer eerst in de krant. En tot slot, politici woedend over tekort, voormalige GGD. Echte woede heb ik trouwens hier in deze raad nog niet gezien, maar af en toe kookt het natuurlijk wel van binnen. We kunnen rustig stellen dat dit een hoofdpijndossier is. En tijdens een van die raadsbijeenkomsten onlangs is het door iemand ook heel kernachtig verwoord. Eigenlijk hebben we te maken met een vertrouwenscrisis. Daar zou ik nog eens wat dingen over willen zeggen, want dat vertrouwen, daar draait het om. En het is goed om daar ook lering uit te trekken. Ik bespeur bij verschillende fracties en ook bij heel wat collega-fracties in de regio permanent moeite met hoe de gemeenschappelijke regelingen onder controle te houden zijn. Hoe krijg je daar als gemiddeld raadslid, als gemiddelde raadsfractie of gemeenteraad nu grip op? Moeizame informatie, onduidelijkheden, Ik heb zelf hier het woord onmacht genoteerd. Zo van, hoe krijg je er nu grip op? Want je zou ze graag willen. Kun je hier op een gegeven moment ook wel verantwoordelijk voor zijn als raadslid? Ook die vraag komt dan op. Vertrouwenstekort, dat heb ik zelf ook vastgesteld in de raadsvergadering van 11 december 2014. Waarbij we 's avonds een besluit mochten nemen over de voorlopige begroting van de dienst. En wat eigenlijk 's middags al in het bestuur van diezelfde dienst was bekrachtigd. Kun je dan dit allemaal nog serieus nemen? Over vertrouwen gesproken. Vertrouwen speelt een rol in dingen die gezegd worden. Ik heb nog eens even goed gekeken en geluisterd in het verslag van diezelfde raadsvergadering, dus van 11 december 2014. En ik heb daar de ronde stem van wethouder Akkerman dit horen zeggen. Er komt hoe dan ook een sluitende begroting. Een begroting volgens het boekje. Een begroting die helemaal van de grond wordt opgebouwd. Nou, als we nu dat hele pakket papier wat we nu onder de hamer hebben liggen, als we dat toetsen en eiken aan die omschrijving, dan ligt dat er niet. Er ligt geen begroting volgens het boekje. Een ding wat helemaal van de grond af is opgebouwd. Iets over de zienswijze. Want daar moeten we het uiteindelijk vanavond over hebben. Daar moeten we een klap op geven. Zien we nou helemaal geen verbetering? Of blijft nu alleen maar sikkeneurig hangen in dat gelamenteer over het ontbreken van vertrouwen? Nou, we zien wel degelijk verbeteringen. We zien ook dat er met kracht en overtuiging door de secretaris van de dienst Gezondheid en Jeugd allerlei... Daar wordt er geopteerd dat er dus stukken komen enzovoort. En tegelijkertijd moeten we vaststellen dat de sepsis overheerst. En dat we moeilijk te overtuigen zijn. Althans, dat geldt voor de ChristenUnie. En ik hoor ook bij de andere fracties hoor ik heel veel aarzeling op dat punt. Die aarzeling die klinkt wat ons betreft ook door in die zienswijze. Het is weliswaar een zienswijze. En dus we kunnen de dienst niet al te hard aanpakken, maar er zitten heel wat zinswendingen in die allerlei ruimte laten voor een hele vrije interpretatie. Zo, we adviseren u te overwegen om eventueel misschien daar eens naar te kijken. Ja, dan, wat zeg je dan eigenlijk? En dan zeg je eigenlijk van, we vinden er iets van, maar tegelijkertijd vind het ook wel best. Zoek het eigenlijk maar uit, positief gesteld. Dat had wat ons betreft al links en rechts wat... pittiger gesteld mogen worden. We hebben een behoorlijke erfenis inmiddels op dit dossier. Waarom zeg je niet gewoon, wij vinden dat. Ook al weet je dan dat het een zienswijze is en het naast, dat men het naast zich neer kan leggen, dan nog had het wat ons betreft veel pittiger gesteld mogen worden. Je vindt wat en dan zeg je dat ook. Mijn collega Aart Schalk zal straks op die financiële details, die ongetwijfeld ook vanuit onze koker belangrijk zijn, straks nog wat meer zeggen. Ik heb nog één vraag over, of een opmerking over de zienswijze. Ik moet even iets citeren. U schrijft dat u een concrete invulling wil geven aan de bezuinigingsopdracht en dat u dat los wil koppelen van de discussie over het meerjarenbeleidsplan. De ChristenUnie is het daar roerend mee eens. Dus eerst grondig de boel op orde brengen en dan dat hier meerjarenbeleidsplan goed doordenken. Maar dat betekent ook dat er wat ons betreft op dit moment geen wijzigingen in de activiteiten mogen plaatsvinden, ook al behoren ze dan niet tot de kerntaken, zolang die takenanalyse niet compleet is. En we zijn er daarom geen voorstander van om in dit stadium te tornen aan enkele onderdelen van de dienstverlening. En in dat licht moet u ook het amendement zien wat we samen met de PvdA hebben ingediend omtrent het schrappen van de voorziening bij het leger des Heils. Dus het beschikbaar stellen van hele basale zorg voor klanten, voor deelnemers aan de dagopvang van het leger des Heils. Een korte reactie op het amendement van de VVD. De strekking heeft uiteraard onze sympathie. En er zit tegelijkertijd bij punt C een stukje vaagheid in wat ik net ook al memoreerde over, ja, we willen de volgende overwegingen meegeven. En er zitten een paar punten onder die, wat ons betreft, enigszins op gespannen voet staan met onze eigen amendement. Dus we moeten in tweede instantie nog eens even goed op studeren hoe gedetailleerd we daarop kunnen reageren. Tot slot, nou, ik noemde u net wat krantenkoppen. U bent van de ChristenUnie gewend dat we liever koppen maken dan koppen snellen. Maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat er na vanavond toch nog een nieuwe kop bij komt. En die zou zomaar kunnen luiden van Raad Gieselanden blijft moeite houden met de dienst gezondheid en jeugd. Tot zover.
Dank voor uw bijdrage. Kreeg ik nou zojuist uit uw betoogde indruk dat de heer Schalk namens de ChristenUnie over dit onderwerp nu ook nog wat zou willen zeggen? Of wilde u dat in tweede termijn doen?
Graag om toch een klein beetje levendigheid in de vergadering te houden in tweede termijn.
Oké, prima. Dan ga ik weer naar de andere zijde. De fractie van het CDA, de heer Slob was het, dacht ik. Ja, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Er is al veel gesproken het afgelopen jaar over de dienst gezondheid en jeugd. Het baart ons ook zorgen dat dit zo heeft kunnen komen. Wij hebben geconstateerd dat afgelopen jaar een aantal forse ingrepen maatregelen genomen zijn door de dienst zelf in haar organisatie. Punt waar wij nog vraagtekens bij stellen hoe we in Nederland de bestuurlijke aansturing van gemeenschappelijke regelingen nu en in de toekomst met elkaar vorm en inhoud geven. We constateren als CDA-fractie dat die wetgeving rondom gemeenschappelijke regelingen al enige jaren functioneert in Nederland en wellicht aan belangrijke onderdelen aan herziening toe is. Dit zou niet leiden tot een andere opstelling ten aanzien van de zienswijze en de discussie die we hier vanavond hebben, maar dit is wel een punt wat wij als fractie meenemen in de vervolgdiscussie. En ik koppel hem ook aan het punt, 1, je kan zeggen de organisatorische herstructurering die nu voor een deel plaats heeft gevonden, dat is 1. Ook bestuurlijk zijn er een aantal stappen gezet. Maar wij vragen ons werkelijk af of die bestuurlijke alertheid en de bestuurlijke sturingsmodellen, of dat we er daar op dit moment mee zijn. En dat is lastig, want dan praat je over mensen. Je praat over wethouders die namens ons in een bestuur plaatsnemen. En wij stellen toch die vraag in alle openheid en alle eerlijkheid, zonder daarbij mensen tekort te willen doen. Hebben we hem dan met elkaar te pakken, nu en in de toekomst? Want de gemeenschappelijke regeling is op zich een prima instrument om kwaliteiten die we voor onze gezamenlijke inwoners wenselijk achten, gezamenlijk uit te voeren. Maar we constateren ook, hoe stuur je dat? Hoe controleer je dat? En hoe heb je daar voldoende grip op als individueel raadslid, als individuele gemeente ten opzichte van een groter geheel? En wat hier gebeurt is, dat dreigt wellicht ook bij andere regelingen en ook in de toekomst. Er zijn ook trouwens hele goede voorbeelden van gemeenschappelijke regelingen die perfect lopen. Dus die wil ik daarin ook niet tekort doen. Maar ik denk dat we die discussie toch nu moeten voeren in de toekomst. Wat wij ook willen is dus die bestuurlijke reflectie, los van deze discussie of de opzet en inhoud van de gemeenschappelijke regelingen wettelijk de juiste kaders heeft, vinden wij die reflectie van het bestuur toch tot op heden tekort doen. En ik wil dat ook met een voorbeeld aangeven. Ik was ook te gast op de bijeenkomst in Alblasserdam. En daar ben ik verschrikkelijk geschrokken. Want daar werd door de aanwezigen gevraagd van nou, zou ik de stukken die het bestuur heeft via de site ook in kunnen zien? Toen werd daarop geantwoord in de zin van ja, wij hebben in Nederland afgesproken dat we het op deze manier organiseren. Terwijl we net in die avond zelf, ook door de bestuur zelf, hebben gezegd van ja, we hebben een vertrouwensbreuk. En vertrouwensbreuken los je op door transparant te zijn. En dan weet ik wel, soms moet je ook nuchter blijven van wat is werkzaam en wat is niet werkzaam. En wat is emotie en wat is zakelijk verstandig. Maar op dat moment kreeg ik het gevoel dat ik als aanwezig een draai in mijn oren kreeg. En dat voelde niet prettig. En ik denk, als we met elkaar willen bouwen aan vertrouwen en aan een kwaliteit, dat wil ik nog even apart benoemen. Namens de CDA zijn we best heel erg blij dat de kwaliteit tot op heden niet heeft geleden. Want dat is onze eerste zorg. Dat het te veel geld kost, dat is verschrikkelijk jammer. En dan gaan we met elkaar aan vechten om dat terug te dringen. om die kwaliteit in de goede banen te leiden. En in die zin zeggen wij, organisatorisch herstructureren, ja. Bestuurlijk reflectie en opnieuw ter discussie stellen hoe we dit gaan oppakken en uitvoeren en besturen, is voor ons een onderdeel waar we in de toekomst heftig met elkaar in debat over willen gaan. En in die zin zeggen wij ook op dit moment die 500.000 om die extra te reserveren, no way. Niet omdat wij van overtuigd zijn dat het aan alle tijden binnen een bepaalde begroting kan werken, nee, omdat gezamenlijk opzetten en opbouwen van vertrouwen naar de toekomst en elkaar bij de les te houden vorm en inhoud te geven. En in die zin zijn wij best wel verwachtingsvol van hoe we daar met elkaar weer een nieuwe, een positieve draai in kunnen geven. En wij zullen ons er ook voor inzetten. Dank u wel.
Dank u wel. Dan mevrouw Renes. Maar haar iPad had een klein beetje voeding nodig volgens mij. Maar is inmiddels weer bijgetankt. Gaat uw gang.
Klopt, dank u wel voorzitter. Om te beginnen wil ik zeggen dat ik verheug over de inbreng die zojuist door de kant van het CDA is geleverd. Dat gezegd hebbend, wil ik eerst even op het raadsvoorstel zelf een paar kleine opmerkingen maken. Raadsvoorstel zienswijze. Er wordt gesproken over het JGZ account management. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat, of er wordt vanuit de zienswijze aan AB meegegeven dat zij de gedachte onderschrijven dat zowel inhoud als kosten vanaf 2016 onderdeel moeten zijn van een nieuwe overeenkomst JGZ. Taken en werkzaamheden dienen expliciet te worden gemaakt. Dat lijkt mij niet meer dan logisch en ik vraag mij dan af, is dat tot op heden niet gebeurd dan? Blijkbaar niet. Dan staat er twee alinea's verder, één bedrag per inwoner. Er staat, gemeenten moeten keuzes kunnen maken om minder of geen producten, diensten of met een lager ambitieniveau af te nemen. Met name de kostprijs voor het materieel product en gezondheidszorg moet inzichtelijk blijven. Mijn vraag daarbij, is die kostprijs nu inzichtelijk dan, aangezien er gesteld wordt dat die inzichtelijk moet blijven? En dan een derde opmerking. Die staat bij het subkopje geen koppeling, bezuinigingsopdracht en meerjarenbeleid. Uit de laatste zin blijkt nogal wat druk op ons als raad om tot besluitvorming te komen. De financiële situatie biedt geen ruimte voor deze koppeling en uitstel in de besluitvorming. Ik lees daaruit dat als wij hier nu niet akkoord gaan of het AB straks niet akkoord gaat, er een noemenswaardig probleem is, want er is geen tijd en uitstel is geen optie. Dat geeft mij toch een beetje het gevoel van we moeten wel instemmen, want er is geen ruimte. Vind ik opvallend. Had ik nog een vierde opmerking en die refereert ook aan de vraag die in de vorige vergadering door de VVD-fractie is gesteld, namelijk over de huisvesting. De beantwoording van die vraag vorige week heeft mij ertoe genoopt om iets uit te gaan zoeken. Want de heer Akkerman antwoordde namelijk op de vraag van de VVD, de vraag was waarom kan daar niet op bezuinigd worden, dat daar een besluit over genomen is ooit voor de huisvesting die men nu heeft en dat besluit betreft een huurovereenkomst die nog 15 jaar geldt. Ik heb geprobeerd uit te zoeken wie wanneer het besluit erover genomen heeft. Ik heb het niet kunnen achterhalen. Het is via internet niet terug te vinden. Wellicht dat ik te kort tijd heb genomen om het echt goed uit te zoeken, want het moet ongetwijfeld ergens vindbaar zijn. Maar dat gegeven dat daar destijds wellicht door het AB een besluit is genomen waar het AB nu mee te kampen heeft, vind ik veelzeggend als je weet. En dan kom ik op de opmerking van de heer Slob zojuist. In hoeverre het bestuur gereflecteerd heeft op zichzelf. En in hoeverre het bestuur nu wel of niet deels hetzelfde is als het bestuur toen. Dat waren mijn opmerkingen over het raadsvoorstel zienswijze. En dat alles bij elkaar nemend kwam ik tot de volgende conclusie. Ja, graag. Het kernteam van onze regio heeft hard gewerkt aan dit concept zienswijze. Met betrekking tot het dekkingsplan dienst publieke gezondheid en jeugd. Complimenten daarvoor. De conceptzienswijze zoals die is opgesteld voor de verschillende gemeenten in de regio is duidelijk. Onze gemeente en andere gemeenten geven het AB mee onder voorwaarden akkoord te gaan met het voorgestelde dekkingsplan. De voorwaarden behoudens die daarbij gemaakt worden zijn veelzeggend. De zienswijze maakt duidelijk dat niet zomaar meer wordt meegegaan in voorstellen om gaten te dichten. Het vertrouwen in een goede afloop en betere bedrijfsvoering is kwetsbaar. Het vertrouwen is beschaamd, zoals ook andere fracties zojuist al aangaven. Het voorgestelde dekkingsplan heeft tot doel de financiële situatie op orde te krijgen. Mijn inziens zijn diegenen die verantwoordelijk zijn geweest voor de huidige situatie beperkt aangesproken op hun rol en handelingen in het verleden. Er is een directeur met betaald verlof gestuurd, maar in hoeverre zijn AB, DB ter verantwoording geroepen? Zijn er consequenties verbonden aan zaken die mis zijn gegaan in het verleden? Deels zelf de bestuurders die toen de besluiten namen, proberen nu de boel vlot te trekken. Ik vind het een bijzondere gang van zaken. Het creëren van een reserve om vervolgens toch de inwonerbijdrage te verhogen, geeft schijnveiligheid. Het AB geeft vervolgens toch akkoord op de voorstellen aangaande inwonerbijdrage, zij het met enige kanttekeningen. Neem bijvoorbeeld die huisvesting van de GGD. Daar kan niet op bezuinigd worden omdat er een huurcontract voor 20 jaar is afgesloten. Het AB heeft dit besluit toen genomen, zo gaf de portefeuillehouder vorige vergadering aan. En nu hebben we ermee te kampen. Er lijkt voor ons nog weinig sprake van veranderingen in de bestuurscultuur. De interim directeur vervult zijn rol met verve. Het moet gezegd worden. Maar dat neemt niet weg dat het voor mij onbegrijpelijk is dat de bestuurstrein gewoon doordendert. Zonder consequenties te verbinden aan het feit dat eerder foutieve inschattingen zijn gemaakt en of besluiten zijn genomen. De dienst kost inwoners veel geld en wat krijgen zij ervoor terug? Kwalitatief goede dienstverlening op lokaal niveau? Ik betwijfel het. Zeker aangezien in toenemende mate lokale beleidstaken ondergebracht lijken te gaan worden bij de dienst. Daar staat ook een zinsnede over in het voorgestelde dekkingsplan en bijbehorende bijlagen. Ik zou willen zeggen, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Wellicht is de nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen, waar de heer Van Duin het zojuist ook over had, een mooi aangrijpingspunt om ook de gemeenschappelijke regeling dienst publieke gezondheid en jeugd met ingang van 1 januari 2016 eindelijk eens goed te organiseren. Mijn conclusie was gisteravond, het was inderdaad een ontzettend interessante bijeenkomst, de heer Van Duin, dat deel ik met u, dat die nieuwe wet gemeenschappelijke regeling probeert te ondervangen wat zich voor onze gemeente, onze regio, heeft voorgedaan. Namelijk onvoldoende middelen voor ons als raad om te sturen op een gemeenschappelijke regeling. Op dit moment hebben wij als raad weinig tot geen middelen daarvoor. Wij zijn afhankelijk van vertegenwoordiging vanuit onze gemeente in het AB. Geen toekomstige bijdrage meer is de wens van de VVD. Maar wanneer akkoord wordt gegaan met deze zienswijze, dit dekkingsplan, dan doen we dat op voorhand toch voor 2015 en 2016. En dit blijft zo doorgaan. Ik heb er mijn twijfels bij en die hou ik. Dank u.
Dank u wel, Raad, voor uw bijdrage in de eerste termijn. Een groot aantal opmerkingen en een aantal vragen. En ik ga eens kijken of de heer Akkerman daarop zou kunnen reageren. Nou, nu het woord.
Hij gaat het proberen, voorzitter. Dank u wel. Voorzitter, ik denk dat ik maar begin naar aanleiding van de bijdrage van de heer Van der Minkelis. Ten eerste omdat ik dan niet al te lang hoef te onthouden dat ik hem nog moet feliciteren met de verjaardag van zijn dochter. Bij deze. Maar ook omdat hij sprak over een vertrouwenscrisis. En volgens mij is dat een hele rake typering van waar we het hier over hebben. Er is een sprake van een grote vertrouwenscrisis tussen de gemeenten. Want het speelt zich echt bij alle 17 gemeenten af en de dienst gezondheid en jeugd. En een bekend spreekwoord zegt van het vertrouwen gaat te paard en komt, als het komt, dan komt het te voet. Nou, dat te paard gaan, dat hebben we meegemaakt. En dat te voet komen, daar wordt aan gewerkt. Maar dat betekent wel dat het ook niet van vandaag of morgen gerealiseerd is. Maar waar we het vandaag over hebben, is wel een van die stapjes die mede tot doel heeft om dat vertrouwen terug te winnen. Maar ik heb de volle overtuiging dat dat met die stap die we vanavond hier in Gieselanden en omstreeks deze tijd en alle andere 16 gemeenten ook, niet gaat leiden tot dat herstel van het vertrouwen, maar hopelijk wel meehelpt daartoe. Wat wij vandaag, wat hier in dit dekkingsplan aan de orde is, is dat de dienst hiermee wil komen tot het sluitend maken van de huidige begroting. Dat, daarmee zeggen we dat alle plannen die er waren voor de dienst Gezondheid en Jeugd, als zodanig overeind blijven, dat wordt niet anders, dat in ieder geval niet substantieel anders, maar die krijgen wel de kostprijs die daarbij hoort. En dan hoort er vervolgens, dan blijft er nog een tekort over. En daar moeten we dan ook wel iets voor vinden en dat vindt u ook. Daar komt wel bij dat er wel een aantal, en soms zelfs substantiële bezuinigingen bij zitten, maar het zijn even zoveel bezuinigingen die geen directe invloed hebben, althans niet in substantiële zin, op het uit te voeren werk. Dat betekent ook dat we verderop in het jaar, om te komen tot een begroting 2016, die discussie over het beleid uitvoerig moeten gaan spreken. Want als we dan uit kunnen gaan van de juiste kostprijs, we weten wat het kost, dan moeten we onszelf de vraag stellen, en is dan datgene wat de dienst doet ook nog datgene wat we willen, of moet dat meer of minder, ander kwaliteitsniveau of allemaal dat soort vragen. Maar die zaken die komen dus allemaal verder op dit jaar aan de orde, maar dan wel op basis van de gegevens die erbij horen, en de stap van vanavond is bedoeld om die gegevens ook juist te krijgen. En daar waar gezegd is dat de begroting van de grond af opgebouwd gaat worden, dat gebeurt dus feitelijk ook in twee stappen. Het dekkingsplan van nu is gebaseerd op een begroting die wel opgebouwd is uit nieuwe programmaonderdelen. Elk programmaonderdeel is wel van de grond af aan opgebouwd, dus die kostprijzen nu zijn ook wat ze moeten zijn. En de tweede stap van de grond af opbouwen van de begroting, die vindt dus plaats als we het hebben over de begroting 2016, omdat daar ook het beleid uitvoerig tegen de lamp gehouden gaat worden. En ook wij hier in Gieselanden de discussie gaan voeren, ja, is dit nou wat we moeten willen? Dat vertrouwen dat ging, dat moeten we ook terugkrijgen, dat ben ik van harte met u eens. Kom ik ook bij de bijdrage van de heer Slob, waar ik, mag wel zeggen, met genoegen naar heb zitten luisteren. Omdat ook hij volgens mij een van de essentiële punten raakt waar het hier over gaat. Als je het vertrouwen wil terugwinnen, dan betekent in ieder geval dat wij hier in de Gieselanden het gevoel moeten hebben dat datgene wat in meestal in Dordrecht bij de dienst gebeurt, ook bij elkaar past. En dat wij voldoende informatie hebben op het juiste moment om die sturing hier ook uit te kunnen oefenen. En om ook die controle op de goede manier uit te kunnen oefenen. Meerdere van u hebben daarbij genoemd dat de nieuwe wetgeving die daar ook handvatten voor biedt. Nou, dat is op zich waar, daar ben ik het mee eens. Ik denk overigens dat wij heel veel van die stappen van de nieuwe wet al ingevoerd hebben bij de dienst. Nog niet allemaal. Maar ik denk ook dat zelfs al zouden we ze helemaal doorgevoerd hebben, dat op zich niet de garantie biedt dat je de juiste sturing en de juiste controle kunt uitoefenen. Ik denk dat wij hier in deze gemeenteraad daar nog wel eens goed over moeten gaan spreken. Hoe krijgen we dat voor elkaar?
Want ja, dan ook even wat vanavond nog, want u zegt net, er zijn al een aantal stappen gezet. Kunt u concreet zijn, welke stappen zijn er dan gezet? Want ja, ik heb ze niet kunnen zien hoor.
Ja, dat geldt in ieder geval, nee, maar die zijn bij de totstandkoming van het bestuur van deze dienst ongeveer een jaar geleden genomen. En dan moet je vooral denken aan de vertegenwoordiging en dat soort zaken. Dus die zijn niet vernieuwd vorig jaar, maar wel bij de installering van het huidige bestuur. Er zijn een aantal van die stappen wel in gezet.
Ja, u blijft ontzettend vaag. Vertegenwoordiging, ja, die vertegenwoordiging is nog steeds hetzelfde volgens mij.
En, ja, maar dat is ook waar de wet een aantal dingen over zegt. En wat de wet daarover zegt, wethouders die afgevaardigd worden, raadsleden die daar niet afgevaardigd worden, allemaal dat soort zaken, die zijn opgenomen. Een aantal andere zaken nog niet, dat moet u mij even niet vragen, dat weet ik zo uit mijn hoofd ook allemaal niet, maar dat komt dan wel als dat aan de orde is.
Ja, u noemt het, er staan wraken naar.
Maar de hoofdboodschap die ik hier af wil geven als we het daarover hebben, is dat wat daar ook allemaal over afgesproken wordt, als wij de echte controle hier beter willen krijgen, dan moeten wij hier afspraken maken over hoe wij datgene wat daar gebeurt bespreken. Op welk moment en op welke manier. Wij hebben hier afspraken gemaakt over hoe de informatiestroom vanuit de diverse gemeenschappelijke regelingen hier geagendeerd gaat worden. En al die afspraken hebben in zich dat u alle informatie op het juiste moment ook krijgt. Ik ben ervan overtuigd dat dat op zich niet voldoende is. Als wij er niet in slagen om het goede gesprek daarover te gaan voeren, dan zult u nooit volledig beantwoord worden in de vraag zoals de heer Slob die heeft gesteld. De heer Slob zegt overigens dat in de toekomst die discussie gevoerd zou moeten worden. Nou, dan zou ik willen zeggen, zullen we dat in de nabije toekomst gaan doen. Bijvoorbeeld die vraag om informatie die inderdaad gesteld is in Alblasserdam. Want in principe heeft u de beschikking, desnoods via ons, over alle informatie die voorhanden is. Alleen daarmee heeft u nog niet het juiste materiaal om die controle goed uit te kunnen oefenen. Daar zullen wij hier het gesprek over moeten hebben. Wat is daar voor u voor nodig en hoe kunnen wij dat faciliteren? En dat laatste is natuurlijk uitdrukkelijk ook onze wens.
Bij introductie, ik dacht dat meneer Slob bedoelde feitelijk gewoon de transparantie die nodig is om feitelijk gewoon ons op de hoogte te houden. En hij verwees specifiek naar de website van de DGJ. Daar ben ik ook op geweest. Nou, de laatste informatie is van een vergadering van februari 2014 en er is geen enkel financieel stuk te vinden. Dat vind ik ergerlijk.
Wat ik meende ik als laatste zin zei, dat u ook ons kunt gebruiken om alle informatie die u wenst te kunnen krijgen. En alle informatie die nodig is, die is in principe beschikbaar. Dus ook voor u beschikbaar. Want er is geen informatie geheim, behoudens wat personele zaken, et cetera. Maar dat zult u begrijpen en daar zult u ook niet om vragen. Dus dat gesprek moeten wij op de goede manier gaan voeren. Dat is waar ik naar verwijs. Voorzitter, dan ga ik nog even de vragen langs. En dan ga ik proberen de meeste te beantwoorden. Welke kaders hebben we laten liggen van diegenen die wij hier gesteld hebben? Dat is een wat ingewikkelde vraag om dat eventjes precies te duiden. Maar ik denk dat we datgene wat u als gemeenteraad in december gezegd heeft, overigens ongeveer identiek aan datgene wat andere gemeenteraden hebben gezegd, dat is zo goed als volledig meegenomen in de huidige begroting. En daar waar het niet meegenomen is, is het zo niet substantieel dat ik dat nu even niet kan reproduceren. Dat komt wel bij de motie. De maximale inspanning bij die mensen die van wie de formatie wordt wegbezuinigd. Ja, ik zou bijna zeggen uiteraard. De oproep vanuit de dienst naar alle gemeenten is er ook al geweest van als u mensen zou willen overnemen, doet het ook vooral. Als je het hebt over dat terugwinnen van het vertrouwen, meneer Van Rijn, dan heeft dat inderdaad ook alles te maken met de reorganisatie, met de omslag die er nodig is als je het hebt over cultuur, dat soort zaken. Vindt u inderdaad niet terug in wat hiervoor ligt? Eigenlijk hebben wij het vanavond slechts, tussen aanhalingstekens, over het dichten van het financiële gat. Niet meer, vooral ook niet minder. Dat andere is natuurlijk wel van belang en is ook wel degelijk aan de orde. Ik heb het daar ook met u over gehad. Er is een plan van aanpak gemaakt. Daar is ook, daar wordt ook voortvarend aan gewerkt. Daar is ook, ook wel rapportage over beschikbaar, wat daar de stand van zaken van is. Datzelfde geldt ook voor de cultuuromslag. Ook daar wordt nadrukkelijk aan gewerkt.
Staat in het plan van aanpak dan ook die nieuwe wet van de gemeenschappelijke regeling, hoe we daarmee om moeten gaan, stapsgewijs tot 2016. Wordt dat daarin opgenomen en welke rol hebben wij daarin als raad? En wanneer kunnen we daar die concrete plannen van terugzien?
Ja, ik zit ondertussen even na te denken of in dat plan van aanpak ook die stappen van de nieuwe wet zitten. Volgens mij in ieder geval niet in directe zin. Andere vraag is van wanneer kunnen wij daar iets van zien? Als u daar behoefte aan heeft, dan moeten we dat gaan organiseren.
Nou, ik denk dat wij als raad er heel erg behoefte aan hebben, want gisteren zijn we geïnformeerd hoe wij meer sturing kunnen geven aan dit soort gemeenschappelijke regelingen. Nou, gezien het feit dat dit nogal een pijnlijk dossier is, is het essentieel, denk ik, voor ons als raadsleden om nu eens te kijken hoe kunnen we meer grip erop krijgen en welke stappen kunnen we daartoe zetten.
Ja, maar u grijpt twee dingen bij elkaar en dat mag wel. Dat plan van aanpak is van ruim een jaar geleden. En wij hebben niet voor niets georganiseerd dat bij de avond van twee weken geleden uit mijn hoofd, de heer Wijten hier is gekomen, die al dat soort vragen ook gesteld zouden kunnen worden, die in directe zin daar natuurlijk dingen over kan vertellen.
Ja, maar daar heb ik het dan niet over. Ik heb we zijn natuurlijk gisteren even lekker getriggerd door de voorlichting daar. En ik heb het dan over de nieuwe stappen die we kunnen ondernemen ten aanzien van die GR. En dat is ook, speelt dat hier. En als ik goed begrepen heb, moet dat geregeld zijn voor het eind van dit jaar. En daarin zijn ook een bepaalde stappenplannen genomen moeten worden. Dus, en dat vind ik een echt essentieel onderdeel.
Ik heb net gezegd dat als u behoefte heeft om bijgesproken te worden over plan van aanpak en dat soort zaken, gaan we dat regelen. Als ik u nu hoor zeggen, ja, ik wil er dingen bij hebben, zou ik zeggen, laat via de gravier of anderszins weten waar u precies op doelt.
Okay.
En dan proberen we dat erbij te pakken. Maar ik kan zo niet even goed duiden waar u op doelt. Maar dan gaan we dat erbij organiseren, uiteraard voor zover ons dat lukt.
Nou, de andere wethouder was aanwezig, misschien kan die het bevestigen waar ik het over heb. Mevrouw van Leeuwen was aanwezig, dus die weet precies waar ik het over heb. Goed zo.
Dat is mooi, komen we daar wel uit. Mevrouw Renes, die vraag over het accountmanagement van de jeugdgezondheidszorg. Er is een contract tussen de dienst Gezondheid en Jeugd en het consortium Rivas Carijn, die tegen een bepaald bedrag bepaalde werkzaamheden gaat uitvoeren. Die afspraken zijn gemaakt, geruime tijd geleden al overigens. Wat er nu geconstateerd is, is dat er binnen de dienst werkzaamheden uitgevoerd moeten worden om de opdrachtgeversrol vanuit de dienst richting dat consortium goed te kunnen waarmaken. En daar zijn geen kosten voor opgenomen in het contract wat is afgesloten met het consortium. Wat hier staat, is dat dat hersteld moet worden. Oftewel, de kosten van dat accountmanagement moet opgenomen worden in het contract met Rivas Carijn. Oftewel, ze zullen hun werk moeten doen voor omstreeks die 100.000 euro waar we het hier over hadden, minder. U moet zich goed realiseren dat het hier gaat over een contract wat is afgesloten met een consortium. En je kunt niet zomaar eenzijdig een contract openbreken. Dat speelt hier uitdrukkelijk mee. Ja, de kostprijs moet inzichtelijk blijven. Jij mij net al gezegd te hebben, de beweging die, waar het hier over gaat, is uitdrukkelijk bedoeld om die kostprijs, de goede kostprijs te laten zijn en daarmee inzichtelijk te maken wat elke dienst afzonderlijk kost. Betekent dus dat je vervolgens ook de discussie kunt gaan voeren over al die diensten afzonderlijk. En als een gemeente of een andere afnemer een dienst minder of meer wil, dan weten we ook wat voor financiële gevolgen dat heeft. Daar gaat het om. Ja, niet akkoord gaan met wat hier voor ligt, is dat een optie? Dat is, uiteraard is dat voor u altijd een optie. Maar waar we het hier over hebben, is de mogelijkheid van de gemeenteraad om iets te vinden van het conceptdekkingsplan wat hiervoor ligt. Het algemeen bestuur zal over enige tijd, de datum is verschoven naar 23 april, zeg ik uit mijn hoofd, daar wel een besluit over moeten nemen. Want helder mag zijn dat wij moeten werken met een begroting die er ook toe doet. En dat is dus niet de begroting zoals die nu nog voor ligt, want er zit een substantieel gat in. En in die zin, niet akkoord gaan is dus nog altijd wel een optie, maar het is van belang dat u meegeeft aan het algemeen bestuur wat voor u de relevante zaken zijn die wel of niet daarin gewogen moeten worden. Daar is de zienswijze vooral voor bedoeld en daarop krijgen wij twee amendementen. Een van de VVD, waar ik op hoofdlijnen kan zeggen van ik kan mij vinden in dat gevoel vanuit deze raad, met een paar kanttekeningen. Daar waar u zegt geen toekomstige extra bijdrage meer, dan snap ik dat gevoel. En ik heb er ook geen enkele moeite mee dat u als raad dat signaal wilt afgeven. Maar terecht, een van u zei het ook al, op het moment dat er een tekort is bij een dienst die absoluut geen enkele reserve heeft en waarvan we voorlopig ook vinden dat hij die ook niet mag krijgen, dan is die overschrijding wel voor rekening van de gemeente. Dat is één opmerking. En daar waar hier gesproken wordt over niet-wettelijke taken die waar mogelijk wegbezuinigd kunnen worden, dus wel een kleine ingewikkeldheid. Je zou het voorbeeld van leerplicht kunnen gebruiken. Dat is voor de dienst een niet-wettelijke taak. Maar voor ons wel een wettelijke taak. En als je bij de dienst zegt van ja, dat gaan we dus niet meer doen, dan moeten wij het dus wel doen. En wij kunnen het kwalitatief niet zo goed als de dienst doet en zeker niet zo goedkoop als de dienst het doet. Dus die uitzondering zou ik daar wel op willen maken. En misschien geldt dat voor nog een paar zaken. Dat kan ik zo niet allemaal...
Mag ik even reageren, voorzitter? U verklaart op een gegeven moment die punten met uw motivatie, maar er staat bovenop de volgende overwegingen meegeeft. We stellen niet zwart-wit de eis. Het is heel duidelijk de overweging meegeeft. In die context moet u wel het verhaal lezen. En dan voldoet het volgens mij wel aan de criteria die u nu stelt.
Ja, ja. Maar ik, naast uw overwegingen, geef ik even deze kanttekening dat we wel goed weten waar we het over hebben. Even los van de opmerking van de heer Van der Minkel is, dat je wel stellig zou mogen zeggen wat je vindt. De amendement
dat
van...
Dat valt onder de categorie zelfreflectie, begrijp ik.
Wij hebben een concept zienswijze geformuleerd. En als u vindt dat er stelliger moet, dan hoor ik dat wel van u. En dan zie ik ook dat amendement wel tegemoet. Ik zou daar geen moeite mee hebben, overigens. Amendement van Partij van de Arbeid ChristenUnie over, mag ik even zeggen, het spreekuur bij de dagopvang van het Leger des Heils. Daar speelt het volgende. U zegt voor mij terecht, het gaat om een klein bedrag, €2242, zeg ik uit mijn hoofd. Niet uit mijn hoofd, want dat heb ik net opgeschreven. Dat zijn niet de uren van de huisarts, want die wordt vergoed door de verzekeraar. Maar het zijn de uren van een doktersassistente. Ik weet niet of dat helemaal de juiste term is, maar dat is mijn beeld erbij, die daar bij zit. Voor een klein aantal uren. Het probleem is dat de verzekeraar een niet al te hoog bedrag betaalt voor die dienst van die huisartsen. Daar gaat dus een tekort op ontstaan, is de stellige verwachting. En daarom zeggen wij van laten we dan ook die doktersassistent niet meer vergoeden. Want dat betekent per saldo toch al dat op de hele korte termijn iemand die dan vanuit het Leger des Heils, vanuit de dagopvang naar de huisarts wil, dat die toch al naar een reguliere huisarts zal moeten.
Ja, ik had uw antwoord wel verwacht, want het staat er ook in, hè. Maar voor zover het nog niet zover is, lijkt het me niet echt verstandig om daar nu op te gaan bezuinigen. Het loopt vooruit op zaken die nog niet concreet zijn. We gaan ook nog niet 10% verhogen vanwege die tariefsen. We gaan dat ook nog eens onderzoeken. Nou, wacht dit dan ook even af, want dat heeft een behoorlijke impact, voordat het nu definitief zo is.
Mag ik hierop aanhaken? ik zou er nog aan toe willen voegen van oké, dat wordt voorgesteld om daarop te bezuinigen. Maar er staat ook in de zienswijze iets over uitvoeringsprogramma's. En dan staat er in de uitwerking van de verschillende scenario's, zijn de beëindiging of het verlagen van het ambitieniveau van de uitvoeringsprogramma's niet betrokken. Hier liggen nog bezuinigingsmogelijkheden. Welke afweging is daar dan gemaakt om op dat item wel te bezuinigen en hier niet naar te kijken?
De afweging die ik zojuist genoemd heb. En daar waar er sprake zal zijn van ambitieverlaging, dat komt ter sprake op het moment dat wij wel over beleid gaan spreken in het kader van de begroting 2016. Voorzitter, daar waar...
Mag ik even interrumperen? Mag ik dan even gewoon voor de praktijk zeggen van, als dit gestopt wordt, en u stelt zo makkelijk van, dan gaat die dakloze of diegene die opgevangen wordt door het leger de saus, die gaat wel naar de reguliere zorg. Nou, dat is dus absoluut in de praktijk niet het geval. Ze blijven doorlopen. Je krijgt straks een epidemie van bijvoorbeeld TBC of een luizenplaag, noem maar op. Dan ben je veel duurder uit als dat je nu dit gewoon in het pakket laat zitten. Want ze gaan niet naar de reguliere zorg. En dat is uit de praktijk.
En mijn stelling was ook dat met de veel te lage vergoeding vanuit de verzekeraar het binnenkort zover is dat de huisartsenpost gesloten gaat worden, of het huisartsenspreekuur moet ik zeggen, gesloten gaat worden om financiële redenen. En dan vervalt dus ook de behoefte aan de doktersassistent. Ik heb overigens geen enkele moeite mee dat u het gevoel en hierover meegeeft in de zienswijze. En dat ze dan dus wachten tot dat moment daar is.
Dus u steunt de motie, of de amendement?
Ik wacht dat af en ik leg dat in de prudentie van de raad. Zo heet het toch, voorzitter?
Ja, maar goed, u geeft altijd een uitspraak daarover en u steunt dus het amendement.
Voorzitter, ik denk dat ik de meeste vragen hiermee beantwoord heb.
Kleine vraag nog eens, voorzitter.
U was nog net op de valreep op tijd. Gaat uw gang.
Ten aanzien van de woorden die de wethouder zelf in de mond neemt over stelligheid, heb ik hem nog niet over mijn stellige uitspraak no way gehoord. En dat zou ik hem ook nog graag willen ontlokken, dat hij dat ook meeneemt.
Welke stellen?
No way. Betrekking tot het te reserveren bedrag van 500.000 euro.
Wij hebben een concept geformuleerd waar het volgens mij heel stellig in staat. Niet doen.
Dank u.
Is het toch een stellige uitspraak van de wethouder. Ik ga eens kijken wie in tweede termijn...
Voorzitter, mag ik een procedurevoorstel doen?
Ja, dat mag altijd, hè?
Wij als CDA-fractie hebben toch wel behoefte om even onszelf te beraden. En ik zal toelichten waarom. Er liggen nu twee amendementen op tafel. En al luisterende naar het debat en de reactie van de wethouder, reizen er bij mij in ieder geval twee punten die ik graag aan een van de twee amendementen zou willen toevoegen. En ik zou dolgraag ook de ruimte krijgen om even met de partijen af te stemmen, om te kijken of dat we niet tot één gezamenlijk amendement kunnen komen. Wat op brede steun in de raad zou mogen kunnen rekenen.
U vraagt om schorsing, begrijp ik?
Yes.
Dat wordt toegestaan uiteraard. Hoe lang denkt u daar ongeveer voor nodig te hebben?
Ik schat in 10 minuten.
Dat is goed, maar ik wil één opmerking alvast meegeven. Dan kunt u daar rekening mee houden. Mochten de beide amendementen ongewijzigd in stemming komen, dan ben ik voornemens om het meest vergaande amendement als eerste in stemming te brengen. Dat is het amendement van de VVD. En vervolgens het amendement van de PvdA en de ChristenUnie, waarbij we dat dan enigszins moeten muteren, omdat er anders strijdigheid lijkt te ontstaan. Mocht het eerste amendement worden aangenomen, dan stel ik voor het tweede amendement van de PvdA zo te interpreteren dat het punt waar de PvdA op doelt, namelijk de passage dat de Raad van de Gemeente Gieselanden niet akkoord gaat met de bezuiniging op het spreekuur door twee huisartsen bij de dagopvang van het leger des Heils, om dat dan vervolgens als punt D toe te voegen aan het raadsbesluit. Dan weet u in ieder geval hoe het gaat, want dan hebben we ook weer een zorgvuldige besluitvorming. Dat ter overweging en dan is de vergadering voor 10 minuten geschorst. Goed, beste mensen. De 10 minuten zijn ruimschoots verstreken. Ik heb even iets extra tijd gegeven om het ook administratief rond te maken. Ik heb een betrouwbare bron vernomen dat er een derde amendement in aantocht is. Ik zie dat de griffier daar op uw verzoek aansleutelt nu. En aangezien wij geheel digitaal werken, zal dat binnen enkele ogenblikken in uw mailbox verschijnen. Maar u weet wat erin staat, neem ik aan. Dus dat weerhoudt het debat ons er niet van om het debat vast langzaamaan op te starten. Bovendien heb ik begrepen dat overwogen wordt om het abonnement van de PvdA en de ChristenUnie zodanig vorm te geven dat dat integraal onderdeel wordt van het reeds ingediende abonnement van de VVD. Maar dat zou ik graag even uit de mond van beide fracties willen horen als dat aan de orde is. Laten we met dat eerste beginnen wellicht. En ik kreeg rooksignalen dat de heer Van Rijn daar iets over zou kunnen zeggen. Dus gaat uw gang.
Ja, dank u wel voorzitter. Nou ja, zoals u al stelt in uw inleiding kunnen wij overleven met het abonnement van de VVD. Wel daaraan toegevoegd dan met een sterretje betreffende niet-wettelijke taken daar mogelijk wegbezuinigd kunnen worden. Dat behoudens het punt is wat wij hebben ingebracht over die bezuiniging op het spreekuur door twee huisartsen met de dagopvang van de Leger des Heils. Dus dat werd daaraan toegevoegd. En ik denk dat we dan een insluitend amendement kunnen indienen.
Oké, even voor de goede orde. Ik had niet gesuggereerd dat u kon instemmen met het amendement van de VVD. Daar gaat u uiteraard zelf over. Maar mijn suggestie zat op de redactie.
Nou, die redactie, ja, daar gaat het om.
dus u stelt voor om uw eigen amendement, om het maar even zo te zeggen, in te trekken. En om aan het amendement van, zoals dat door de VVD is, ingediend toe te voegen punt D. Wat luidt behoudens... even kijken wat u het geformuleerd.
Ja, het spreekt u door twee huisartsen bij de ja. dagopvang van Leger des Heils.
Juist, precies. Ik kijk even naar de fractie van de VVD. Heeft dat ook uw instemming?
Dat heeft zeker onze instemming.
Dat is mooi, want dan hebben we nu nog één amendement over. En dat is het dan het gezamenlijke amendement van de VVD, PvdA en de ChristenUnie. Dat vereenvoudigt in ieder geval in het aantal amendementen de zaak. Ik weet niet hoe ver de griffier inmiddels is.
Ja, hij zit in de mail.
Hij zit in de mail, kijk eens aan. Dan ga ik naar de heer Gleren, want u vroeg de schorsing aan over dit onderwerp. Dus wellicht dat u daar ook iets over wilt zeggen. En dan kunt u gelijk uw tweede termijn starten en maken we een rondje langs alle fracties voor de tweede termijn voor zover daar behoefte aan is.
Nou, laten we het dan zo doen. Ik ga de tweede termijn niet starten, maar mijn collega meneer Slob. En ja, wat ik te melden heb, dat hebt u eigenlijk net al gezegd, dat wij in de schorsing getracht hebben om zo breed mogelijk tot een amendement te komen. Wat toch meer uitdrukking geeft over onze algemene gevoelen van ontevredenheid en wantrouwen. En dat we de dienst willen gaan oproepen om stappen te ondernemen om dat vertrouwen weer te herstellen. En daarin ook veel transparanter naar ons op te treden. Maar dat gaan we straks wel netjes voorlezen in de tweede termijn. En wat mij betreft gaan we dus nu de tweede termijn starten.
Ja, ook wat mij betreft, dat deed ik net al een poging toe.
Nee, maar dan trek ik mij weer terug in mijn schuld.
Ja, maar u heeft de bijdrage in tweede termijn geleverd. Dank daarvoor. Dan gaan we denk ik naar de heer Slob.
Dank u wel, voorzitter. Tweede spreker, tweede termijn dan. ik denk dat we met deze discussie die we met elkaar intensief aan het voeren zijn, toch wel een punt kunnen maken vanavond als raad van Gieselanden. Om de discussie, de inhoudelijke discussie, die schade heeft opgelopen door een stuk wantrouwen en dysfunctioneren van de dienst, om die wellicht met elkaar naar de toekomst toe in nieuwe banen en nieuwe wegen te leiden, waarin een opbouw plaatsvindt van vertrouwen, vanuit de transparantie, maar ook vanuit de wil, de bestuurlijke wil, om ook te kijken naar het bestuurlijk functioneren en naar wellicht een nieuwe vorm van besturen, waarin de woorden openheid, transparantie heel belangrijk zijn. Maar waarin ook belangrijk is dat we als raad in de houding, want dat is toch wel een punt wat ik wil noemen, de houding van onze bestuurders, dat die daarmee ook ten positieve zou kunnen veranderen. Want daar ligt toch de kern. Je kan structuren wijzigen, aanscherpen en het gevoel krijgen. En daar duiden we ook op in de motie grip te hebben op. En dat spreekt ook uit de nieuwe wet op de gemeenschappelijke regelingen. Maar als daarmee de houding niet mee verandert, dan blijven we moeite houden met elkaar en met elkaars functioneren. En dat is volgens mij het kernwoord naar de toekomst toe, om daarin stappen te zetten. En ik heb het ook in de eerste instantie genoemd, die reflectie, die bestuurlijke reflectie, die behoort daar heel stevig bij. En we mogen dat niet uit het oog verliezen. En dat is lastig, maar het is wel noodzakelijk. En als we daar niet het goede gevoel bij krijgen, dan gaan we het niet redden. En mijn hoop is dat we dat door deze beweging die we in 17 gemeenten op dit punt aan het maken zijn, dat we dat wel redden. Dank u wel.
Dan had ik verwacht dat u nog het amendement zou indienen. Want dat circuleert wel digitaal, maar dat zal toch echt
dat,
nog...
Dat zou gebeuren door de heer Glerum.
Nee, zo werkt het niet. Oh, dat zal gebeuren, sorry. Ja, dat mag ook. Maar de heer Glerum had zijn tweede termijn al gehad, of niet?
Ik zal hem voorlezen, maar... Raadsvoorstel 2015-14, onderwerp zienswijze op het dekkingsplan enzovoort. De Raad van de Gemeente Gietselanden. In de vergadering bijeen van 26 maart 2015 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders om als raad van de gemeente Gietselanden te besluiten tot het indienen van de zienswijze en dekkingsplan 2015-2018 dienst gezondheid en jeugd besluit. En dat is een wijziging op punt 1 van het raadsbesluit 2015-14. Eén, in te stemmen met de zienswijze op het dekkingsplan 2015-2018 van de dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland-Zuid met als aanvulling dat er stappen gezet worden om de vertrouwenscrisis te slechten, en we bedoelen hier de crisis tussen de raden en de dienst, dat er maximale transparantie betracht wordt om het vertrouwen te herstellen, en dat er gehandeld wordt volgens de nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen. Al dus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de Gemeente Gietselanden van 26 maart 2015. En dan hoort er altijd nog zo'n zinnetje te staan. En gaat over tot de orde van de dag.
Maar dat doen wij zonder dat er staat ook wel. Dank voor het indienen. Ter voorkoming van misverstanden stel ik voor dit amendement dan voor vanavond maar aan te duiden als het amendement Glerum. Dan weten we tenminste waar we het over hebben. Ben u zeer verguld mee, zie ik. Dan, dat was de bijdrage
van... Ik zou het gewoon twee noemen.
Dat was de bijdrage van de fractie van het CDA, dank u wel. Dan ga ik naar de overzijde. De heer Van der Minkelis, gaat u gang.
Voorzitter, bedankt. Vanzelfsprekend ondersteunen wij het amendement. Er zit voor mijn gevoel nog een taalkundige rookgordijn in. En wat ik toch nog even wil oplossen. Het is namelijk toch de instinken van de leidende vorm. Daar heb ik al vaker op gewezen van als je iets vaag wil laten, dan gebruik je de leidende vorm. Dus er staat er worden stappen gezet. Ja, die hebben wij nu al gezet, maar zet de dienst nou straks ook de stappen. Dus ik wil er drie keer van maken. Dat de dienst stappen zet om en de dienst dit en de dienst dat. Want daar gaat het om.
Kijk even naar de overzijde. De indieners kunnen zich er ook mee instemmen.
Ik wou zeggen, ik verander niks aan de strekking. Maar we veranderen wel iets aan de strekking. Want we activeren de dienst en niet onszelf. Daar gaat het om.
Mag ik zie allemaal instemmend geknikt. Dus daarmee hebben we het amendement gewijzigd. We dat ook allemaal
voorzitter,
even scherpen.
Nee, sorry, mevrouw Renes. Mag ik daar nog iets aan toevoegen? Ik had namelijk dezelfde opmerking als de heer Van der Minkelis. Want er staat namelijk niet nu wie er stappen gaan zetten. Dus inderdaad, zet daar dan A, B, D, B of dienst. Maar dat we weten van wie we verwachten dat ze stappen nemen. En bij C, dat er gehandeld wordt volgens de nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen. Wanneer? Met ingang van wanneer? Op welk vlak? Is dat vanaf nu? Is dat vanaf 1 januari?
Maar nou wordt het een beetje ingewikkeld, want nu stelt u vragen aan...
Ja, ik weet nu niet wat er staat.
Nou. Nee, dan moet u die vragen stellen aan, of kunt u die vragen stellen aan de indieners van het amendement. Ja. Of u kunt een wijziging voorstel tot wijziging van het amendement indienen.
Wat is uw voorstel, mevrouw Renes?
Nou, ik bedoel maar te zeggen, volgens mij gaat die nieuwe wet per 1 januari 2016 in. Dus dan kun je niet volgens mij verlangen dat nu al volgens dat... Oké, nee, dan kan het zo.
Ja. Hij kan eigenlijk vanaf heden van kracht zijn.
Ja?
Dus laten we daar maar gewoon heden, vanaf heden van maken. Is dat toevoegend?
Oké, de heer Van der Minkelis was nog in zijn tweede termijn bezig, dat was het.
Ik heb nog een aanvullende vraag aan de wethouder. Uiteraard nog bedankt voor de ruimhartige beantwoording. En er blijft mij nog een vraag hangen. We zijn met z'n allen nu heel erg enthousiast over dit amendement. Tenminste, ik ben wel enthousiast dat we dit snel hebben uitgefietst. Maar als het nu gaat om de breedte van wat wij vinden hier in Gieselande, hoeveel invloed heeft dat nu in het algemeen bestuur, uiteindelijk in het DB en dus in de besluitvorming? Ik ga vanuit dat dit amendement maximaal indruk maakt, maar alle andere dingen die wij hier in Gieselande besluiten, hoeveel indruk maakt het, hoeveel invloed hebben wij?
Oké, dank. Dan de VVD nog in tweede termijn, de heer Van Duin.
Ja, dank u. Ja, ik ben blij in ieder geval te horen dat het de nieuwe wet gemeenschappelijke regeling op tafel komt. Ik denk dat daar ook een heleboel ruimte zit voor de toekomst. Want de wethouder was een beetje vaag in het begin. Die dacht vanuit de oude situatie. Straks zit hij als wethouder voor de raad daar. Het eerste wat, dat begreep ik, dat hij straks aan ons verantwoording verschuldigd is. In de zin dat wij hem dingen toereiken. En ik denk dat je daarmee op lange termijn zeker goede zaken kunt doen. We hebben dit besproken, dit amendement, met elkaar. En eigenlijk in 10 minuten tijd hebben we elkaar gevonden in een hele moeilijke situatie. En hier staan wij achter volledig. Dus doen.
Dank u wel, de heer Van Rijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wat een eenvoudig voorstel was, alleen maar om dekking te zoeken, is toch iets uitgebreider gesproken en tot zeer tevredenheid van de PvdA-fractie, omdat dit toch wat meer handvatten geeft om meer grip te krijgen op de situatie. En als we een stap willen zetten in cultuurverandering, dan is dit wel een eerste stap, denk ik, zeker gezien die wet van de gemeenschappelijke regelingen, om daar eens de eerste stap in te gaan zetten. En wat de wethouder net vaag vond, staat hier nu duidelijk op papier, dus wat dat betreft kan het niet beter dan dit. Ik denk ook dat het wel wijdverspreid mag worden in heel Zuid-Holland-Zuid, want misschien is daar wel bredere steun over om dat zo over te nemen. Kortom, wij zijn zeer tevreden.
Dank u wel. En mevrouw Rennes.
Dank u wel, voorzitter. Even vooraf, begrijp ik dat het amendement van de VVD verder ongewijzigd is gebleven? Want die van het CDA, het amendement wat ons nu via de mail is toegestuurd, betreft dat nou een samenvoeging van de twee oorspronkelijke of die van de VVD blijft bestaan? En
we hebben twee amendementen nog. Het eerste amendement, amendement nummer 1, bestaat uit het amendement zoals aanvankelijk ingediend door de VVD, waaraan een punt D is toegevoegd. Dat luidt behoudens het spreekuur door twee huisartsen bij de dagopvang van het Leger des Heils. En er is een amendement nummer 2 en dat heeft u over de mail ontvangen en zojuist door de heer Glerum ingediend. En beide amendementen komen dadelijk apart in stemming.
Dank u wel, is mij helder. We zijn nu in tweede termijn, toch?
Jazeker.
Laatste ronde, laatste
kansen. Ja, laatste ronde, laatste kansen.
Ja, nee, goed, dat het allemaal even bijhoudt. Ik sluit me aan bij de spreker, de heer Slob van het CDA, en ook de heer Van der Minkelis aan de overkant, wat betreft... Het is fijn dat ook het bestuur, het bestuurlijk construct, de GR aan zich en wat het voor ons betekent als raad, middels deze zienswijze ter sprake is gekomen. Meer dan welkom en ik zou ervoor willen pleiten om dat ook op andere vlakken hier nog eens terug te laten komen als dat zo aan de orde komt, want het is op veel terreinen aan de orde. Maar om bij dit agendapunt te blijven... zou ik in tweede termijn nog willen meegeven, ook gezien het aangepaste amendement. Ik vraag me af of met een amendement, zoals het nu geformuleerd is, te bereiken valt wat wij willen bereiken. Het ABDB van de dienst weet namelijk ook dat raden op dit moment beperkte sturingsmogelijkheden hebben. En uit de toelichting op de nieuwe WGR die we gisteravond hebben gehoord, lijkt mij dat als dat ook bij de dienst bekend is, dat zij, ik heb begrepen, per 1 januari 2016 WGR-proef moeten zijn, zij nu al hard aan de slag zouden moeten zijn met het WGR-proef maken. Ik begreep net uit de beantwoording van de heer Akkerman dat dat tot op heden nog niet gebeurt. Of dat, ja, goed, dat, zo kwam het antwoord op mij over. Dat verbaast mij dan wel een beetje. Want voor ons lijkt dit nu een soort van nieuwe kost. Maar volgens mij zijn de bestuurders die die taak al jaren uitoefenen hier meer dan wij van op de hoogte. Conclusie, er moet nu een besluit genomen worden over de zienswijze CQ-dekkingsplan. Dat dit moet los van het meerjarenbeleid vind ik echt een makke. Er moet geld bij, maar wij als raad kunnen vervolgens op dit moment niet meegeven hoe wij denken dat er bezuinigingen gerealiseerd zouden kunnen worden. Bijvoorbeeld zoals ik net aangaf, er is nog een mogelijkheid om te bezuinigen bij de uitvoeringsprogramma's. Daar kunnen we nu verder niks van vinden. We worden wel gevraagd om die inwonerbijdrage, het zijn flinke bedragen, hè, om middels die zienswijze daarmee akkoord te gaan. Ja, vind ik lastig blijven. En tot slot, ja, wat de heer Slob aangeeft, de houding van bestuurders vereist verandering. Ik ben het er 100% mee eens. Maar wij kunnen dat met z'n allen wel vinden, zeggen, denken. Hoe ga je dat meten? Hoe gaan we dat weten? Hoe realiseren we dat, die veranderde houding bij bestuurders? Dat is niet iets wat je af kunt dwingen. Maar het is wel een voorwaarde voor het terugvinden van het vertrouwen. Dus daar blijf ik met een probleem zitten. Dank u wel.
Dank u wel voor uw tweede termijn. Dan gaan we voor de laatste keer naar, over dit onderwerp in ieder geval, naar wethouder Akkerman. Ik heb nog, dacht ik, twee vragen beluisterd van de heer Van der Minkelis en van mevrouw Renis.
Laatste keer over dit onderwerp, maar voor vanavond dan.
Zeker, zeker.
Ben ik bang, voorzitter. Ik heb in ieder geval één vraag van mevrouw Renis van de vorige keer, van de eerste termijn laten liggen, namelijk die vraag over de huisvesting. Ja, wie heeft het toen besloten? We hoeven er toch nog even op te reageren. Er is namelijk nog een, mag ik zeggen, een erfenis van het oude bestuur Zuid-Holland Zuid. Waarschijnlijk is dat ook de reden waarom u het niet hebt kunnen vinden. Dat is nog voordat deze dienst in deze vorm tot stand is gekomen. Is de toenmalige GGD door het bestuur van Zuid-Holland Zuid geherhuisvest naar waar ze nu zitten. Voorzitter, ja, toch even een behoefte. Ik ben eigenlijk bijzonder blij met de discussie zoals die hier plaatsvindt. Ook uitmondend in een stellig amendement. Dat is prima, want dat geeft op een hele goede manier weer wat de gemeenteraad van Gieselanden vindt van de zaken die hier aan de orde zijn. En daarmee heb je ook best wel invloed op datgene wat er straks in het AB besloten gaat worden. Waarom? Met name omdat je dan aangeeft waar het om gaat, wat de argumentatie is achter datgene wat je zegt. En dat is toch waar we het hier over moeten hebben. En ik denk dat je hier heel duidelijk meemaakt van het gaat om die transparantie, het gaat om de stappen om die vertrouwenscrisis weer te herstellen. En dat zijn de zaken. Maar, dat zeg ik toch even in uw alle richting. Ik hoor u bijna zeggen van nou, als we nou ook maar de dingen volgens de nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen gaan doen, dan komt dat wel goed. Nee, moeten we natuurlijk gaan doen. En voor een groot gedeelte doen we die al, meneer Van Rijn. Maar als ik niet precies weet waar u op doelt, dan klinkt dat misschien wel wat vaag, dat geef ik meteen toe. Alleen dat is niet alles. En dat is wat ik ook in de eerste termijn in de richting van de heer Slob heb proberen duidelijk te maken. Naast het regelen van die dingen zullen wij hier ook het goede gesprek moeten hebben over de dingen waar het over gaat. En dat hoort er uitdrukkelijk bij. Want alleen met die, mag ik even zeggen, die structuurmaatregelingen van de nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen komen wij er niet. Die laatste stap hier in de, het goede gesprek tussen u en ons hoort daar echt bij. En daarmee hebben wij dan ook de maximale invloed op datgene wat er straks in het AB gesloten gaat worden.
Bij interruptie, dat is wel natuurlijk de strekking ook van de nieuwe wet om dat te bevorderen en te verbeteren.
Ja, maar wij zullen het hier wel moeten organiseren. En dat is waar ik op doe.
Nee, maar daarom heb ik ook genoemd de houding die daarbij hoort.
mevrouw Remes, als u iets vindt van wel of niet bezuinigen op andere onderdelen, u zou er wellicht goed aan doen om dat nu mee te geven en dat hoort dan in de zienswijze thuis. Wat ik vooral ook heb willen zeggen is dat het debat over beleidswijzigingen verderop dit jaar nog komt en ook dan krijgt u uiteraard op dezelfde wijze de kans om er iets van te vinden. Maar zou je dat aan de voorkant mee willen geven, dan is dit wel een mogelijkheid om dat te gaan doen. Voorzitter, ik meen dat dat de antwoorden zijn.
Goed, daarmee komt een einde aan de beraadslaging en wil ik langzaamaan toe naar, toe naar besluitvorming. Aan de orde zijn een tweetal amendementen en vervolgens de besluitvorming over het onderwerp zelf. We beginnen altijd met het meest verstrekkende argument, amendement. En in ieder geval in tekst is dat van de VVD het meest verregaand, dus laten we daar maar mee beginnen. Ze sluiten elkaar ook niet echt uit. Dus breng ik in stemming het amendement, het gewijzigde amendement. Ik heb net al een keer samengevat hoe dat eruit ziet van de VVD en waar de elementen van de PvdA en de ChristenUnie aan zijn toegevoegd. Dat maakt dat ik kan aannemen, denk ik, dat die drie partijen achter het amendement staan. Ik kijk even naar de fracties van de CDA en Rennes of zij het amendement steunen of niet. Dat is het geval. Mag ik dan concluderen dat dat amendement met algemene stemmen is aanvaard? Ik zie allemaal geknik, alles besloten. En dan is aan de orde, en daarvoor moeten wij op ons iPad kijken, het amendement nummer 2, zeg ik dan, luid en duidelijk, waarbij de punten A, B en C in de actieve vorm gezet worden, waarbij de dienst gezondheid en jeugd het onderwerp is, om het dan maar goed te formuleren. Mag ik ook daar concluderen dat u allen achter dit amendement staat? Dat is het geval. Waarbij wij uiteraard de letters A, B en C zullen omzetten naar E, F en G. Omdat anders. Want we hadden A, B en C al uit het vorige amendement. Maar dat is de redactie. Ook dit amendement aanvaardt en dat komt in stemming het tot twee maal toe gewijzigde voorstel. Kan ik ook concluderen dat u daar allemaal voor bent? Dat is het geval aldus besloten. Goed, dat betekent dat wij na een relatief uitvoerige discussie over dat onderwerp, maar dat mag ook wel over dit onderwerp, toe zijn aan agenda punt 10a, het plan van aanpak onderzoek meerwaarde fusie Gieselanden en Molenwaard. En zoals ik eerder had aangekondigd, geef ik daarbij het voorzitterschap over aan de vicevoorzitter van de Raad, de heer Snoek.
Voorzitter, dank u wel. Betekent dat dat ik ook achter de burelen al daar moet plaatsvinden? Dames en heren, ik breng in debat het agendapunt 10a van de agenda, raadsvoorstel 2015-12, het onderzoek naar de meerwaardefusie Gieselanden en Molenwaard. Wie mag ik daarvan u het woord geven? Meneer De Visser. Meneer Schalk. Meneer Glerum. Mevrouw Genes heb ik overslagen, maar je ziet het toch echt wel even. En ben met meneer Van Rijn ook? We zullen het... Zo zie je maar. Mag ik meneer Visser als eerste het woord geven? Gaat u gang.
Dat mag u, voorzitter. Dank u wel. De bestuurlijke fusie Gieselanden-Molenwaard. U weet dat het voor de VVD-fractie niet de eerste voorkeursvariant is. Maar daar hebben we het vanavond niet over. We hebben het nu over het plan van aanpak. Want we hebben daar in 11 december, meen ik uit mijn hoofd, al over gesproken. Dat plan van aanpak dat ziet er zeer gedegen uit. We hebben op 9 februari is er nog een bijeenkomst geweest voor de raden. Vervolgens is het plan van aanpak naar aanleiding van die avond aangepast, aangevuld, extra scherpte gezet. Het is een gedegen plan van aanpak waarin zowel qua inhoud als ook qua tijdsplanning, er zit ook goede tijdsdruk op naar onze mening. Er is echter één onderwerp wat in het plan van aanpak wordt genoemd en ik heb geprobeerd de band na te luisteren van de informatieavond van vorige week, maar dat is me om technische redenen niet gelukt. Dus ik weet niet helemaal zeker of u het daar vorige week over gehad hebt, maar er staat er wordt gesproken over een herindelingsscan door de provincie. Ik hoor graag nog even van de portefeuillehouder wat dat precies inhoudt en in welke mate dat zeg maar in het onderzoek wordt meegenomen. En voor het overige steunen we het plan van aanpak en kan het op instemming rekenen van de VVD-fractie. Dat kan ik wel vast toezeggen.
Dank u wel, meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter.
De ChristenUnie kan zich goed vinden in de voorgestelde marsroute. De tijdens de informatieavond kregen antwoorden, met name die over de wijze waarop de klankborden met het bedrijfsleven en particuliere bewoners gaat plaatsvinden. In Gieslanden zijn we content op die wijze hoe dat gaat gebeuren. In de afgelopen weken heeft de ChristenUnie ook kennis genomen van de bewegingen, heroverwegingen die in de aanliggende gemeentes op het gebied van de bestuurlijke samengang worden gemaakt. Dank ook voor de toezegging van de schriftelijke informatie daaromtrent. Het regionale belang, als ook de mogelijke vergaande consequenties voor de regionale samenwerkingsverbanden, onderkent ook de ChristenUnie. We verwachten dat in het meerwaardeonderzoek voldoende aandacht aan dat aspect zou worden geschonken. Met name het onderzoek naar een nieuwe inkoopcombinatie dat door het Hardingsveld Gieslam wordt gevraagd, kan wel eens op termijn wat meer perspectieven gaan opleveren. Ons advies is benut het als momentum wat er zou kunnen bestaan. Tot zover de bijdrage aan eerste termijn.
Dank u wel, mevrouw Wenes. Ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een paar kleine opmerkingen bij het raadsvoorstel plan van aanpak. En de eerste lijkt nogal, ja, een futiliteit. Maar ik wil er toch nogmaals op hameren dat wij in deze gemeente inwoners hebben en geen bewoners. Ik heb het al eerder gezegd, het komt op herhaling terug in de stukken. In een bejaardenhuis wonen bewoners en in een gemeente wonen inwoners. Ik zou willen vragen, pas het aan alstublieft in de stukken.
Dat is knapstellig, mevrouw Van Nes.
Ja, en dan de mum. Bij puntje 12 van het raadsvoorstel communicatie heb ik een drietal opmerkingen, CQ vragen. Aan de hand van een krachtenanalyse wordt een plan van aanpak voor communicatie opgesteld. Mijn vraag, krachtenanalyse, wat is dat, waarvoor, waartoe, wat moet ik me erbij voorstellen? De tweede vraag daarbij, wordt een plan van een communicatieplan voorgelegd aan de raad of is dat een zaak van het college? Krijgen wij dat nog te zien of niet? En gezien de termijn waarop de raad gaat besluiten over de eventuele uitkomsten van dit onderzoek, dat staat gepland voor het najaar van 2015, zou er mijns inziens misschien al een communicatieplannetje opgesteld moeten zijn. Is dat het geval of niet? Ja, en dan kom ik toch terug op een punt wat ik in de vorige vergadering ook aan de orde heb gesteld. Bij dat puntje 12 staat als laatste aan de stuurgroep is bovendien een communicatieadviseur van een van de beide gemeenten toegevoegd. Mijn eerste vraag daarbij is, is die communicatieadviseur daarmee onderdeel van de stuurgroep? Ofwel is die ook bevoegd tot sturen of staat die als ware een soort van ter beschikking tot de stuurgroep om invulling te geven aan de communicatie? Vind ik wel een verschil. Is dat een ondersteunende rol of echt een actieve rol in het sturen binnen de stuurgroep? Dat was dat. En dan nog scroll. Dezelfde vraag komt op een andere manier terug in het conceptplan zelf. Dus 2015-12c bijlagen. Er staan twee opmerkingen in. Bijvoorbeeld eentje. De partijen worden via huis-aan-huisbladen, websites van de gemeente en social media geïnformeerd over het plan van aanpak en de onderzoeksresultaten. En dan staat er ergens anders nog een opmerking van hoe dan in de praktijk die communicatie eruit komt te zien. Kom ik terug op mijn eerste opmerking. Dat hoort toch allemaal in een communicatieplan. Er liggen nu wat losse flodders, zogezegd, in de stukken van we doen hier wat op de communicatie, daar doen we het zus. Ik zou ervoor willen pleiten, schrijf een kort maar bondig communicatieplan. Dan kun je al die puntjes er precies inzetten. En dan weten wij en iedereen ook wat er naar inwoners en ons gecommuniceerd gaat worden het komende half jaar. Ja, en dan tot slot de vraag. In het raadsvoorstel is de zin, of in ieder geval het woord, projectgroep geschrapt. Misschien mede naar aanleiding van mijn vraagstelling vorige week. Maar in het conceptplan zelf, bij puntje 8, staat nog steeds een projectgroep bestaande uit twee gemeentesecretarissen plus ondersteuning voor het onderzoek uit. Terwijl ik vorige week heb begrepen dat er geen projectgroep bestaat. Graag antwoord daarop. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Glerum.
Dank u wel, voorzitter. Ook de CDA-fractie is heel content met het voorstel wat nu voor ons ligt. En wij zullen daar ook voor stemmen. We zijn blij dat we binnen de Alblasserwaard de stap kunnen zetten. We hebben, ik dacht gisteren nog, brieven gezien. Althans, in mijn mailbox zaten ze van Hardingsveld en van Gorinchem. Hoe we daarmee om moeten gaan. Ik ben heel nieuwsgierig hoe het college of dat ze daar vanavond al iets over kunnen zeggen. Hoe ze bijvoorbeeld op de brief van Hardingsveld zullen reageren. Ik ben wel benieuwd, eerlijk gezegd. Gorinchem, die stellen geen vragen. Die debatteren in eigen kring. Dus daar nemen we kennis van. Ik kan het toch niet laten om nog even te reageren op de inbreng van meneer Van Duin van vorige week. Toen hij zei van, joh, moeten we ook niet naar de vijf Heerlanden kijken. En dat was toen een hele verrassend geluid. En ik heb daar nog eens over doorgedacht. En gedacht van, joh, als je nu kijkt wat er in die vijf Heerlanden gebeurt, dan... Ja, kunnen wij wel die kant op kijken, maar ik geloof op het moment dat er niemand naar ons kijkt, dus laten we ons nou niet in de war laten brengen door nog alle... Ik bedoel, dat je om je heen blijft kijken, dat is denk ik van alle tijden. Daar zullen we ook niet mee stoppen, maar dat we nu heel concreet aan dit plan stappen voorwaarts gaan zetten, daar stellen we erg op prijs. We zien het als een gedegen plan en... Wij kijken vol verwachting uit naar het resultaat. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Rijn. Ga de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er waren de enige fracties die er eigenlijk een debatstuk van wilden maken. Maar blijkbaar zijn er toch een heleboel fracties die toch nog wat willen vragen en zeggen.
Omdat jij er een debatstuk van hebt gemaakt.
Ja, ik wilde helemaal
niet debatteren. Gaan wij er allemaal wat zeggen.
Ja.
Het is een kip-en-ei verhaal, meneer Van Rijn.
Ik wilde helemaal niet debatteren, maar... We willen toch wel even, omdat het toch een belangrijk stuk is, daar even kritisch bij stilstaan. Het is tenslotte weer een stap verder naar een herindeling die eventueel in de toekomst voor ons ligt. En we realiseren ons wel dat de uitkomst en daar de beslissing over veel belangrijker is dan deze beslissing. Maar we vinden het toch wel belangrijk om daar even stil bij te staan, omdat we het heel kritisch zullen blijven volgen. Ook wij... Net zoals de VVD heeft dit niet onze eerste voorkeur. Maar hebben wel ingestemd met dit onderzoek om daar verder te kijken of we tot herindeling kunnen komen. Ik heb al tijdens de informatieavond de vraag gesteld aan de burgemeester. Zo van, krijgen we daar nu antwoord op? Ik ga die vraag ook niet herhalen. Maar wat ik hem wel meegeef is dat wij die antwoorden gaan zoeken als het rapport er ligt. Want wij willen wel een duidelijke meerwaarde in het rapport terugzien... voor onze, ik zou maar zeggen, inwoners en voor onze instellingen en maar ook voor onze verenigingen en dergelijke. En ik heb al aangegeven dat de GLZ-samenwerking, u noemt het dan een kwaliteitsslag, ja, dat is dan misschien een mooi woord, maar wat hebben we daar nou als burger echt daadwerkelijk van gemerkt? En dat zie ik zo moeilijk terug. En dat wil ik dan wel graag terugzien in het rapport, als dat naar voren ons ligt, niet in... wat wollig taalgebruik, maar graag zo smart mogelijk, zodat we een degelijke afweging kunnen maken van, nou, die samenwerking en die herindeling, dat gaat ons meer brengen. En daarom gaan wij daarvoor ons inzetten. Dus, instemming om dit onderzoek te doen. En ik vind inderdaad heel belangrijk dat ook die burger en die instellingen en die bedrijven erbij betrokken worden. Dank u wel.
Eerst mij van de portefeuille, meneer de Kater, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met misverstanden die mogelijk zouden kunnen ontstaan maar wegnemen, want anders krijgen we alleen maar in de komende periode last van. Kleine complicatie doet zich wel voor, want dit voorstel wordt natuurlijk in twee raden vastgesteld. De Raad van Molenwaard heeft hem al vastgesteld, dus we moeten wel zorgen dat we een beetje bij elkaar blijven, anders krijg je ook een bijzondere situatie. Dus om die reden stel ik...
Voorzitter, overigens als hamerstuk heb ik begrepen in de Molenwaard.
Dat heb ik ook begrepen, ja. Maar dat was onderdeel van een hele lange avond, dus misschien waren ze een beetje moe aan het eind van de avond. Ik denk dat we maar naar moeten streven om in de toekomst het woord inwoners te gebruiken en niet meer bewoners. Dus we gaan wel.
Bij interruptie, voorzitter.
Al zijn inwoners ook bewoners natuurlijk.
Ik heb toch even de definitie van bewoner en inwoner voor me gehaald.
En als het woord is de heer De Jong. Ga u gang.
Nou, dat wil ik toch even met u delen. In de Vandalen, toch het meest geëikte woordenboek van ons land om definities te vinden, staat bij inwoner, een bewoner van een stad en een land. Dan switch ik even. En bij bewoner staat iemand die iets bewoont. Dus om nu, om dit soort punten een stuk aan te passen, volgens mij is de bewoording in de woordkeus goed.
Ik heb, als u goed geluisterd heeft, ook niet gezegd dat we een stuk aanpassen, maar dat we voortaan het woord inwoner wat vaker zullen gebruiken. En zoals Herman Vinkers zou zeggen, zolang we het maar over dezelfde mensen hebben. Dat is een variant erop, hè, dat snapt u, maar de andere durf ik niet in mijn mond te nemen. Allemaal zoeken vanavond op Herman Vinkers.
Neem me niet kwalijk, voorzitter. Ja, kijk, als je me uitdaagt, dan ga ik daar natuurlijk op reageren, Kees.
Oh.
Want ik begrijp nu dat u zegt, we passen het niet aan. Begrijp ik dat goed, dat u zegt van nou, hè, is maar een beetje geneuzel, van het hoeven niet aan te passen. Ik zou het echt voor willen pleiten om dat aan te passen.
Waarom?
Waarom? Ik ben geen bewoner van gemeente Gieseland, ik ben een inwoner. Ja, nou goed, dat geeft het niet veel. Laat maar zitten.
Ik heb juist geprobeerd om een vraag serieus te nemen. En ik dacht, oh gut, nu moeten we zo meteen nog iets aan gaan passen. En daarom ben ik in het woordenboek gedoken. En het gaat, in de lijn van wat onze burgemeester zojuist zei, over de mensen die we op de korrel hebben. En ik zie eigenlijk geen verschil in beide definities. In tegenstelling tot wat u beweerde, dat een bewoner enkel in een bejaardenhuis zou zitten. Nou, dat kan ik daar niet uit afleiden. Want hij kan in ieder muren en dak omgeven plekje als bewoner geduid worden.
Ja, maar
ik grijp als voorzitter in en pak het woord terug om dat vervolgens aan de portefeuille te geven. Gaat u gang, burgemeester.
Goed, ik ga nog eens op een ander moment rustig de dikke verhalen nog eens bestuderen. In ieder geval is duidelijk over wie we het hebben en dat zijn de inwoners, bewoners en burgers van deze gemeente, zeg ik dan maar even. Dan een ander punt, daar stel ik wel voor een zin te schrappen, omdat dat alleen maar leidt tot verwarring. En dat is de laatste zin van het voorstel. Ik heb de vorige keer aangegeven hoe het in de praktijk werkt, namelijk dat de twee gemeentesecretarissen daarbij ondersteund door de adjunct in de praktijk, zal ik maar zeggen, sturing geven. Oh, nee, niet sturing, maar aan de uitvoering van dit onderzoek. In de praktijk hanteren wij daarvoor niet de term projectgroep, maar het gebeurt wel op die manier. Maar om verwarring te voorkomen stel ik voor die zin maar te schrappen. Dan hebben we daar in de toekomst geen misverstand meer over. Dan over communicatie. Daar hebben we vorige keer ook uitvoerig over gesproken. Ik kon het woord krachtenanalyse zo snel niet vinden. Dus ik kon niet precies, dat kan ik zo snel niet nagaan wat daarmee bedoeld wordt. Ik denk dat daarmee bedoeld wordt dat bij een communicatieplan kijk je altijd naar wie zijn de spelers. Dat zijn, dan moet ik heel goed opletten, inwoners, buurgemeentes, personeelsleden en zo zijn er nog meer. En afhankelijk van de doelgroep, daar richt je je communicatiestrategie op. Ik denk dat dat bedoeld is. U vraagt, kunnen we over het communicatieplan hier praten? En in de gesprekken die we met Molenwaard hierover gehad hebben tot dusver is het uitdrukkelijk de bedoeling dat over het element hoe gaan wij richting onze inwoners, dat we daar ook met u over praten. En dat we daar u op dat punt ook uw instemming vragen voordat we dat gaan doen. En dat zal in de vorm van een communicatieplan of plannetje zijn. Neem niet weg dat we ook nu al, we hebben al een concept uiteraard. Want ook nu al wordt er gecommuniceerd over dit onderwerp. We houden met enige regelmaat een bijeenkomst voor ons personeel bijvoorbeeld. En met ondernemers, daar zijn we al aan de slag. Daar wil ik u wel over informeren wat daar zo in grote lijnen gebeurt. Maar ik denk dat het te ver voert om dat door u te laten instemmen. Maar als dat anders is, dan hoor ik dat graag. Maar ik denk dat uw interesse vooral ligt in hoe gaan we dat richting bevolking doen. Daarvan zijn we in ieder geval voornemens om dat ook aan uw raad voor te leggen in een later stadium. De communicatieadviseur maakt nadrukkelijk een adviserende, of betrekt een adviserende rol, of heeft een adviserende rol in de stuurgroep. Zeker, of eigenlijk in het bijzonder als er dingen gaat die over communicatie gaan, het woord zegt dat al. De heer Van Rijn geeft terecht aan dat hij straks als het resultaat van het onderzoek er ligt, de vragen die u de vorige keer heeft geformuleerd, dat u daar de antwoorden op zoekt. Dat is denk ik ook heel goed dat u dat doet, daar is het onderzoek ook voor bedoeld. Maar wat ik wel meegeef is dat ik niet helemaal zeker weet of op al uw vragen een antwoord komt. Zeker niet in de zin zoals u het wilt interpreteren, want uw uitkomst leek al bijna vast te staan. Namelijk dat daar een antwoord in zou komen te staan wat leidt tot een fusie met Molenwaard. Nee, zover zijn we nog niet. Ik moet zeggen, zover zijn we niet.
Nee, maar ik hoop
we doen eerst het onderzoek. Uit het onderzoek komt iets en het college zal daar dan een oordeel over verder. En dat kan zijn, gelet op de conclusie van het onderzoek, stellen we voor om verder te gaan. Het kan ook zijn, gelet op de conclusie van het onderzoek, doen we het niet. Alles in de goede stappen. En daar moet u uiteraard ook een mening over hebben dan.
Dus wat ik het goed begrijp, is de eerste stap aan het college die daar een besluit over neemt.
Nee, wij nemen geen besluiten, wij stellen u iets voor.
Ja, u stelt het voor, zeg maar.
Ja, dus okay. Zo doen we het meestal hier.
Ja, dat begrijp ik. Maar goed.
Uiteraard is het vervolgens het debat aan u. En is het ook vooral aan u om daar de conclusies uit te trekken. En dat zien we dan. Maar laat duidelijk zijn, we hebben natuurlijk vorige keer en ook alle keren daarvoor heel goed geluisterd. Op, wat was het, 9 februari was het volgens mij. En in de informatieavond, welke elementen u belangrijk vindt. En we gaan proberen om daar, zo goed als dat kan, in dat rapport op in te gaan. Want het rapport moet u uiteindelijk helpen bij die keuze. Dan de herindelingsscan. Ik heb daar vorige keer inderdaad iets over gezegd. De herindelingsscan is een element van het onderzoek. Dus het wordt door de provincie uitgevoerd, maar het wordt als het ware op een moment soort van ingeplucht of erbij gevoegd. En gaat vooral in op de financiële kant van de zaak. Dus hoe is de financiële positie van de beide gemeentes op dit moment? Als het gaat om lastendruk, als het gaat om afschrijvingen, als het gaat om met hele begroting tot dusver. Daar zal een analyse over worden opgenomen over kenmerken van beide gemeentes. Dat is een scan die men veel vaker toepast bij herindelingen. Een soort standaard onderdelen van de aanloop tot een herindeling. En er zal ook iets komen te staan over, als je beide gemeentes zou samenvoegen, hoe ziet dan de financiële positie van die beide gemeentes samen eruit? En welke aandachtspunten heb je als je ze naast elkaar legt? Dus als je begrotingen vergelijkt, zien we daar verschillen die opvallen en waar je dan iets mee moet. Dat is het rapport wat de provincie zal presenteren en maakt uiteindelijk integraal onderdeel uit van het pakket wat u hier uiteindelijk krijgt. Het punt van de regionale samenhang en samenwerking zal ook iets worden overgezegd in het onderzoek. Maar tegelijkertijd blijft dat ook punt van onderwerp in de regio AV en ook in de buurgemeente. Dat loopt een beetje parallel daaraan. En daar sluit ik mee af, voorzitter. U heeft inderdaad, de fractie van de ChristenUnie ging daarop in. U heeft 2 brieven ontvangen, 1 van Gorkum, waar men ongeveer op dit moment over dit onderwerp debatteert. Ik ben reuze benieuwd of dat nog tot iets, tot een inzicht leidt waar we wat mee kunnen of moeten. Nou, dat zullen we dan doen als dat aan de hand is, maar dat wachten we af. Haringsveld heeft een concrete vraag gesteld aan 3 gemeentes, aan Gorkum, Molenwaard en Gieselande. Daar zullen wij uiteraard serieus naar kijken. Het is een uitvloeisel van het debat wat ze daar uit mijn hoofd 2-3 maanden geleden hadden. Waarin amendement is aangenomen waar dit een uitvloeisel van is. Nou, dat heeft nu geleid tot een concrete brief met een hele hoop bijlagen waar wij een antwoord op willen en kunnen en zullen formuleren. Inhoudelijk kan ik daar nog niks over zeggen. Wel procesmatig dat we met Molenwaard hebben afgesproken dat we als beide gemeentes samen ernaar streven om een gezamenlijke of eensluidende reactie op te stellen. Dus we gaan samen daarmee aan de slag en dat zullen we ook vanuit de stuurgroep afstemmen. We hebben daar nog geen planning op gemaakt, we hebben de brief ook pas net binnen. Maar dat past denk ik ook in wat we nu met Molenwaard aan het doen zijn om daar samen integraal naar te kijken. Dat was het, voorzitter.
Alvorens ik u tweede termijn vraag, 2 zaken om het even scherp te krijgen, de brieven. Genoemd, zoals de portefeuillehouder kwamen van de vraag van het CDA in plaats van de CU, dat voor de band. En u als portefeuillehouder gaf aan dat er een zin geschrapt moet worden in het raadsvoorstel, maar u doelde daar ongetwijfeld mee het conceptplan van aanpak, punt 8, met betrekking tot de vraag van mevrouw Genese, projectgroep. Even voor de scherpte. Tweede termijn, meneer Visser, meneer Schalk. Oh, meneer Van Duin neemt het stokje over. Ja. Meneer Schalk, ik wil even de ronde afmaken. U krijgt nog niet gelegenheid. U wilt wel of u wilt niet? Blijkbaar wel?
Nee, laat maar.
En de VVD wel? Bij monden van meneer Van Duin. Mevrouw Nes?
Ja.
U wil het tweede termijn gebruik maken, meneer Geleren? Nee, meneer Van Duin. Meneer Van Duin, ga de gang.
Ja, dank u voorzitter. Ja, de heer Geleren triggerde me even. Ik zal nog even aanspreken, de heer Geleren. Die plaatst een opmerking over naar het oosten kijken. Misschien is er nog een misverstand in het spel, maar de strekking van het verhaal was wel Molenwaard en Gieselanden samen naar het oosten kijken. Omdat ik toen vertelde, samen zijn we nog te klein. Dus ik heb niet over Gieselanden, zoals u net even bracht, maar wel Molenwaard en Gieselanden samen.
Ik vind het altijd moeilijk om nu alweer dat soort speculaties te gaan doen. En ik vind het eigenlijk voor het proces waar we nu in zitten niet verstandig om dat soort dingen in de discussie te betrekken. Want dan, nou ja, het heeft iets kwakkeligs in zich dat je er niet echt in gelooft. En bij de CDA-fractie, wij geloven er echt in dat dit iets kan worden. En we hopen natuurlijk dat het onderzoek dat ook gaat uitwijzen. En wat daarna ooit nog eens gaat gebeuren, dat zien we daarna dan weer wel. Maar nu hebben we het even over Gieselanden en Molenwaard.
Dank u wel, mevrouw Genes, uw tweede termijn.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil toch nog maar even opmerken dat ik het wel, en ik begrijp dat ik af en toe een, welk woord zullen we er eens aanhangen? Een letterfreak ben of zo. Maar ik vond toch een beetje jammer hoe daar net op gereageerd werd op mijn voorstel om het woord bewoners aan te passen naar inwoners. Want het zegt echt wel wat. Dus dank u wel meneer De Jong dat u het even in de Vandalen heeft opgezocht wat precies de definitie is van het een en van het ander. Maar ook uit die definitie blijkt dat wij inwoners hebben en geen bewoners. Dus ik blijf ervoor om het aan te passen. Maar goed. Ik hoor net iets over het oosten. We hebben inderdaad twee brieven ontvangen. Is inderdaad nog zo ver weg. Net zoals de heer Glerum net zegt. Dit is al heel wat. En als we hier nou eens gewoon een onderzoek krijgen met een uitkomst waar we iets mee kunnen en vooruit gaan, dan zou dat al heel wat zijn. Want het duurt allemaal al ontzettend lang, dus dit kleine stukje vooruitgang zou al heel wat zijn. Ik heb verder geen vragen.
Dank u wel. Tweede termijn portefeuille nog behoefte om enigszins... Nee, dan breng ik dit stuk in stemming. En concludeer ik dat u met z'n allen kunt instemmen met dit conceptplan van aanpak.
Mevrouw Van Nessen, een stemverklaring
afleggen. Ik begrijp van de griffier dat mevrouw Van Nessen een stemverklaring wil afleggen. Daar geef ik haar dan de gelegenheid voor.
Dank u wel, voorzitter. U vraagt zich misschien af waarom een stemverklaring. Een beetje toch wel in de lijn van de PvdA-fractie. Met toch enige argwaan en zeker vooraf nog geen zekerheid over. En dat soort kanttekeningen wil ik toch deze stemverklaring even afleggen. Het proces herindeling loopt inmiddels geruime tijd. Nu ligt een plan van aanpak voor onderzoek naar meerwaarde herindeling tussen onze gemeente en de gemeente Molenwaard. Op dit moment is het simpelweg de enige overgebleven optie voor Gieselanden om nader te onderzoeken. Dat de andere twee gemeenten, lees Hardingsveld, Giessendam en Gorinchem, zich gedurende het proces hebben opgesteld zoals zij zich hebben opgesteld, is een gegeven. Nu ontvingen wij afgelopen week twee brieven aangaande dit onderwerp van die twee gemeenten, Hardingsveld, Giessendam en Gorinchem, weliswaar inhoudelijk met een verschillende strekking. Ik wil toch genoemd hebben dat mijn mond daarbij openviel van verbazing. De opstelling van de gemeente Gorinchem is in deze herindelingsdiscussie al heel bijzonder geweest, maar nu zakte ik toch echt van mijn stoel. Vooral dankzij de opstelling van Gorinchem is het proces gelopen zoals het is gelopen en nu stuurt uitgerekend die gemeente een brief naar de provincie met daarin een verzoek en stellingnames die niet bijdragen aan een constructief proces. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar de reactie van de provincie op deze brief. Het is fijn dat dit conceptplan van aanpak voor ons onderzoek wordt voorgelegd aan deze raad. Het heeft mij bevreemd dat dat in eerste instantie niet de bedoeling was. Tenminste, op mij kwam het over als zijnde dat dat in eerste instantie niet de bedoeling was. Gelukkig heeft het college CQ de stuurgroep bij nader inzien toch gemeend dit aan ons voor te moeten leggen. Dank daarvoor. In dit geval dus zeker ten hele gekeerd in plaats van ten halve gekeerd in plaats van ten hele gedwaald. Tijdens de informatieavond vroeg ik om verduidelijking omtrent stuurgroep en projectgroep. Wie zitten daarin en wie is waar verantwoordelijk voor? Het was zeker niet mijn bedoeling de burgemeester het vuur na aan de schenen te leggen. Hij heeft zich als geen ander hard gemaakt voor het belang van Gieselanden in dit proces, zelfs ongeveer als trekker opgesteld. Wel wilde ik met mijn vraag duidelijk maken dat er een projectgroep in het leven leek geroepen te worden en of in notities wordt vermeld waarvan vervolgens niet duidelijk is waarvoor en uit wie die bestaat. Ik ben dan ook blij dat de voorzitter, in dit geval de burgemeester, zojuist heeft voorgesteld die zin te verwijderen. Dat haalt een hoop verwarring weg. Mijn vraag in die informatieavond werd afgedaan onder het mom van u moet er niet meer achter zoeken dan er
voorzitter,
is.
Volgens mij zijn wij in een derde termijn beland en dat is eigenlijk een beetje in strijd met de orde van de vergadering.
Mevrouw Van Nes, kunt u tot een afronding
ja,
komen?
Ja, het is nog 1 minuut ongeveer. Voor de duidelijkheid...
Kunt u tot een afronding komen, mevrouw Van Nes?
Oké. Natuurlijk, het zijn bijzaken. Maar zoals de heer Van Rijn zich tijdens de informatieavond ook al afvroeg, hoe gaan we die meerwaarde meten? Is de meerwaarde voor inwoners, bedrijven enzovoort überhaupt te meten? Het is een interessante vraag. Ik ben dan ook benieuwd naar het onderzoeksrapport later dit jaar. Mijn zinziens dient vooral het criterium bestuurskracht en bestuurlijke slagkracht in relatie tot bestaande GR'en en hoe verder in de toekomst in ogenschouw genomen te worden bij dit onderzoek. Het plattelandskarakter, tja, wat is dat nou precies? Ik vraag het me nog steeds af. Deze regio heeft karakter, simpel, en dat willen we koesteren.
Mevrouw Rines, hoe ver bent u met uw slotzin?
Nog 3 zinnen. Maar dat
hoe lang zijn de bijzinnen dan? Kunt u snel afronden?
Ja, maar dat staat los van het onderwerp herindeling. Bestuurlijke opschaling is noodzakelijk. Een gemeente Alblas Zwaard blijft wat mij betreft ideaal, maar het is blijkbaar op dit moment niet haalbaar. Stad en platteland zijn complementair aan elkaar. De Alblas Zwaard is niet voor niks één waard. Waard om te besturen. Dit onderzoek is op dit moment de enige zinvolle actie die door gemeente Gieselanden te ondernemen valt. Hoewel het verre van ideaal is, zal ik om het feit dat er vooruitgang dient te komen, het voorstel steunen.
Dank u. Mag ik concluderen dat alle fracties unaniem achter het voorstel staan? Dan is het voorstel als zodanig aangenomen en vervolgde vergadering onder voorzitterschap van de burgemeester.
Goed, inmiddels zijn we naar weer een klein changement aangeland bij agenda punt 11. Raadsvoorstel 214-99, verklaring van geen bedenkingen. Wabo. Ik kijk even, wie zou daarover het woord willen voeren? De heer Schalk zie ik. En u bent zo. En de heer Snoep. De heer Schalk, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zit even te denken hoe ik dit varkentje nou ga wassen. Laat ik beginnen met een paar vragen te stellen, dat is altijd veilig. Onze commissielid Ton de Brave die heeft bij de informatieavond nog een aantal kritische vragen gesteld ten aanzien van de vorm en inhoud van dit raadsvoorstel. Ik meen me herinneren dat de wethouder op dat moment gezegd heeft van ik ga dat na en ik kom even terug met een rapportage of... In ieder geval, ik heb niet gezien in feite gewoon wat zijn bevindingen zijn geweest en wat er op een gegeven moment nu uitgekomen is. Ik leid af dat het inderdaad op basis van het voorstel wat nu voor ligt, dat zijn conclusie is van wij gaan gewoon verder op de lijn zoals ik dat heb voorgesteld 4 jaar geleden.
Ik beluister in de woorden van meneer Schalk dat hij de beantwoording van de vragen niet gelezen heeft. Klopt dat?
En zo,
daar staat
gekregen.
Het letterlijk in.
Ja. Oké, nou dat heb ik dus niet gezien. En ja, dat is een probleem. Voor mij. Maar misschien ook voor de, misschien ook voor de wethouder. Ik stel voor inderdaad gewoon om toch even heel kort dan te vernemen wat nou zijn argumentaties zijn geweest. Want... Mijn verhaal ligt hier toch al ook een klein beetje in. Ik zie dus inderdaad gewoon hetzelfde voorstel terugkomen. En eigenlijk als ik daarnaar kijk, dan zeg ik van... Ja, hoe gaat dat nou in de praktijk?
Maar misschien is het goed om de wethouder dan in eerste termijn straks de gelegenheid te geven de beantwoording daarvan ter hand te nemen. Want voor mij was de beantwoording helder. En misschien is dat dan voor u ook het geval.
Dat lijkt me een heel goed idee. Maar dan ga ik toch een aanvullende vraag stellen, want die staat waarschijnlijk niet in de beantwoording. Maar wellicht heb ik het hier mis. Dat zou kunnen. Ik zit me eigenlijk af te vragen. Dit voorstel heeft inderdaad helemaal geen enkele binding met hetgeen wat we dus normaal doen met bestemmingsplan, wijziging enzovoort. Ze komen bij de raad, we gaan daar zorgvuldig mee om. En nu gaan we inderdaad wat dat betreft ook totaal de behoeftigheid naar het college brengen. Dat stuit me een klein beetje tegen de borst. Vooral ook omdat eigenlijk de raad het recht heeft de bevoegdheid tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen aan zichzelf te houden, bij elk specifiek geval. En daar wordt eigenlijk gewoon niet naar verwezen. Dus eigenlijk de vraag van mij is van, hoe gaat de wethouder daarin voorzien? Of hoe moeten de raad in feite gewoon dan op dat moment zijn hand opsteken om te zeggen van, nou, in dit specifieke geval willen we toch zelf de bevoegdheid houden. Laat ik eerst eventjes nu stoppen en even het antwoord van de wethouder afwachten om dan verder te gaan. Dank u wel.
Oké, dank u wel. De heer Snoep nog.
Het is zeker na de interruptie van meneer Glerum wat morsend naar de maaltijd, maar onze fractie kon heel goed leven met de uitleg die in de mail van 20 maart door de wethouder is verstrekt. Ik wil eigenlijk in die zin melden dat de VVD-fractie achter het voorstel staat en ervoor zal stemmen en geen nadere vragen meer heeft.
Oké, dank. Dan wethouder van Houwelingen met het verzoek of u, en liefst een beetje kort en kernachtig, antwoord zou kunnen geven op de vragen van de heer Schalk, die kennelijk ook in de, of niet kennelijk, die ook in de schriftelijke beantwoording al stonden. Maar probeert u dat erin te vervatten. Gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Het viel buiten mijn invloedssfeer dat de vorige agendapunten al zo lang geduurd hebben. Toch, ik denk dat het heel goed is dat we hierover gesproken hebben op de informatieavond. Want dan ga je toch ook even door een andere bril nog eens naar de tekst van het voorstel kijken. En ik zal proberen het heel kort samen te vatten. Ja, dat is dat er aanvragen kunnen zijn met betrekking tot bouwen of wonen of het inrichten. Die dan net vallen buiten de vrijstellingsbevoegdheid die het college min of meer standaard heeft op basis van het bestemmingsplan. Een gevel een metertje om, een dak een metertje hoger, dat soort zaken mag het college zelf afdoen. Maar er kunnen zaken zijn die net iets groter zijn en daarvan moet dan, staat er in de wet aan de raad, een verklaring van geen bezwaar gevraagd worden en dan gaat het college weer verder. Met daarbij dan de regeling dat bij de eerstvolgende wijziging van het bestemmingsplan dat het dan verwerkt en meegenomen wordt. Nog grotere dingen, als we een klein Vinex-wijkje willen bouwen ergens, ja, daar is wel eerst een bestemmingsplanwijziging voor nodig. En dat komt al langs de raad, hè. Dus dat is een tussencategorie. En afhankelijk van hoe groot de gemeente is, of hoe je omgaat met elkaar, of hoe de politiek-bestuurlijke verhoudingen zijn, kun je besluiten, die mogelijkheid geeft de wet, om dus daar nader afspraken over te maken, dat de raad dus op voorhand zegt van nou, die en die categorieën hoef je ons niet om zo'n verklaring te komen vragen, we zien het wel. Daarvan hebben een heleboel gemeenteraden in Nederland, ik denk ongeveer de helft destijds, een besluit genomen waarin ze zeggen van nou, wij besluiten dat voor alle categorieën die verklaring niet gevraagd hoeft te worden. Die inhoudelijke discussie is hier gevoerd en ik zie eigenlijk geen noodzaak, ondanks de uw opmerkingen, om die helemaal over te doen, om daar echt diep op in te gaan. De Raad van State heeft gezegd van nou, dat de wethouder die mogelijkheid geeft om bepaalde categorieën daarvan uit te zonderen, dat wil niet zeggen dat je alle categorieën uitzondert, want daarmee maak je die wettelijke bepaling tot een volstrekt dode letter. Oké. Het zij zo. Inmiddels hebben ongeveer een derde van de gemeenten in Nederland die bepaling geherformuleerd zoals die hier nu ligt. Hè. Dat je zegt van nou, weet je wat, wij zonderen geen categorieën uit. Wij geven gewoon op voorhand, geven we die verklaring van geen bezwaar aan het college. In het vertrouwen en met de afspraak Dat als er zaken zijn die gevoelig liggen of weerstand in de bevolking op zouden kunnen roepen of anderszins omstreden zijn, ja, kom dan wel even langs, formeel of informeel, maar stem dat af. Dat past ook natuurlijk in de relatie die we hebben, een dualisme, dat je gescheiden verantwoordelijkheden hebt. En het past ook in de relatie die we hebben, dat hier drie wethouders zitten die alle drie unaniem door de raad gekozen zijn. En om dan vervolgens te zeggen van nou, ik vertrouw je niet en mocht er ergens een nieuwe, noem eens wat, Wozoko gebouwd moeten worden, dan wil ik daar per se bij betrokken zijn, want anders maak je er een rommeltje van. Ik bedoel, ook in die relatie past dat niet helemaal. Ik stel hem bewust een beetje zwart-wit, want het is gewoon in ons aller belang als leden van het college om zaken waar vragen of opmerkingen over zouden kunnen zijn, ja, even bij u te peilen. Of in elk geval om enig commitment te vragen. Of om argumenten op te halen om tegen de aanvrager te zeggen van nou, we doen het liever niet. Ik bedoel, zo gaan we om met elkaar. En ik heb volstrekt niet de indruk dat het op dat punt wringt. Dus ook dat is een reden dat er geen behoefte is om op dat eerder genomen besluit terug te komen. Zij het dat we het nu opnieuw aan u vragen vast te stellen met een andere formulering waarvan we menen, ja, dat die juridisch gewoon kloppend is, beter dan eerst. Dit is mijn antwoord, meneer de voorzitter.
Dank u wel. Knopje duw. Dank u wel. Dan kijk ik voor de tweede termijn. De heer Schalk nog.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, wethouder, voor het antwoord. Ik moet inderdaad even verontschuldigen, want inderdaad, de mail heb ik wel ontvangen, maar niet gelezen. Dus dat gebeurt wel een keer meer, denk ik, gezien de hoeveelheid van de mails, maar dit keer komt het wel heel vervelend uit. Excuses. Maar. Desalniettemin. Inderdaad. Nee, ik kijk het argument in feite gewoon dat we zeggen, ja, het is een bestaande regeling zoals we het met elkaar afgesproken. Het is altijd goed gegaan. Wij hebben als college komen toch al wel op ons initiatief terug naar de raad op het moment gewoon dat het toch wat moeilijker ligt. Hè, wat zienswijzen zijn genomen of wat precaire gevallen er zijn. Dat kan ik me wel voorstellen. Maar ik vind het niet een argument om dat aan te voeren op dit moment. Ik denk dat we weer een heroverweging mogen maken of het inderdaad een zinvolle exercitie is. He, waar we nu op dit moment mee bezig zijn. En dat is toch eigenlijk mijn hoofdbezwaar wel. Ik vind dat we als raad zijnde toch wel heel veel weggeven. En dat we eigenlijk gewoon ja, geen enkele concrete afspraak hebben met het college dat men inderdaad werkelijk ons gaat raadplegen op het moment gewoon dat er iets gebeurt. He, ik kan me voorstellen dat je zegt, ja goed, als we nou 6, 7 zienswijzers hebben, dan is er wat reuring ontstaan in de burgerij en we gaan dan toch eens een keer met de raad raadplegen. Nou, dat zou een afspraak kunnen zijn die voor mij heel concreet zou zijn om dat te voorkomen. Daar moet ik aan denken. En ja, ik kan me voorstellen gewoon als de VVD al gezegd heeft van nou, we kunnen gewoon goed leven met het voorstel wat er ligt. Ja, dan heeft het voor mij weinig zin om daar verder over te gaan debatteren. Maar ik wil er toch nog wel eventjes een heroverweging nemen, of geven, dat we eigenlijk gewoon dit als raad weggeven. En dat lijkt me niet zo handig.
Voorzitter, mag ik daarop reageren? Want ik beschouw het niet als weggeven. U stelt hem inderdaad ook heel zwart-wit. En ik heb de wethouder in zijn pleidooi eigenlijk het volgende horen zeggen. Wij geven een mandaat aan het college. En daar hebben we nadrukkelijk bij gesteld dat het college daar verantwoordelijk mee om moet gaan. En als het college de indruk heeft dat bepaalde zaken reuring geven, de woorden van de wethouder, en dat hoeft niet met 6 zienswijzen, maar dat kan er wat mij betreft zelfs bij 1 zijn, dan neemt het college de verantwoordelijkheid om dat met de raad af te stemmen. En hoe ze dat precies zullen doen, dat laat ik mooi aan hun. Dus u wilt... Maar in die context heb ik niet het gevoel dat we iets weggeven, maar wel dat we een stukje vertrouwen geven. Dat is iets anders dan weggeven. Dat is vertrouwen geven aan verantwoordelijke bestuurders die op hun gedrag en hun daden door ons zullen worden beoordeeld. Want ik vind dat u echt een punt heeft. zodra wij één of twee keer hebben ontdekt dat het college dat gevoel van afstemmen niet heeft. En dan vind ik dat er reden is om te zeggen van, ho college, maar nu gaan wij even een punt op de agenda zetten en de touwtjes ietsje strakker aantrekken. En dat vind ik dan de goede volgorde van de dingen, maar zolang het college het vertrouwen wat wij hun geven niet beschamen, dan vind ik het een heel verstandig besluit om hun dat vertrouwen te geven. En dan vind ik dat het woord weggeven daar beslist niet op van toepassing is. Dank u.
Dat was een interruptie. U heeft ook een interruptie op de heer Schalk?
Ja, een aanvulling op meneer Glerum, voordat meneer Schalk ongetwijfeld nog even het woord zal pakken.
Okay.
Meneer Glerum praat alleen in de toekomst. En ik ben de afgelopen jaren door het college, in welke samenstelling ook, niet verrast in het gebrek aan empathisch vermogen in dingen te melden. Dus in die zin zou ik het ondersteunen pleidooi van harte. Maar ik wilde nog eens een keer aanvoeren dat ik in het verleden ook niet wantrouwen heb mogelijk en ontvangen gekregen.
Meneer Schalk.
Ja, dank u wel. Meneer Glerum heeft natuurlijk een punt. Het is niet weggeven, maar het geeft inderdaad aan de feiten waar we duidelijk de verantwoordelijkheid leggen. Dat is inderdaad wat ik wilde zeggen. Wilt u eens omdraaien? Want u zegt nu inderdaad van ja, het college neemt initiatief om ons inderdaad gewoon wat dat betreft te consulteren op het moment dat zij vinden dat het nodig is, bij één zienswijze. Maar hoe moeten we dat nou doen als raadslid? Ik zou het niet weten.
Nee, ik, het is ook geen exacte wetenschap natuurlijk. Hè. Het is niet 1 en 1 is 2, maar het is wel, en ik vind dat het past bij het duale stelsel, dat uitvoering, dat ligt bij het college. En wij hebben een controlerende en kaderstellende taak. En de vraag is waar wat we nu besluiten wringt met die kaderstellende taak. En die controlerende taken. Ik denk dat we beide taken, zowel kaderstellend als controlerend, daarmee niet weg hebben gegeven en nog volledig uit kunnen blijven oefenen.
Mevrouw Nessie.
Ik zou eraan, dank u voorzitter, aan toe willen voegen dat ik de gedachtegang van de heer Schalk heel goed kan volgen. Ik ben het aan de andere kant eens met meneer Glerum dat je uit moet gaan van dat vertrouwen en van de idee dat je als raad geraadpleegd zult worden als er... als het een lastig, dubieus item is. Maar waarom ik de heer Schalk wel kan volgen, is dat als je, in die term is natuurlijk niet zo prettig, maar het nu weggeeft, dat als je in de situatie gaat komen dat je als raad wel het gevoel gaat hebben dat je niet geraadpleegd bent, dat als je dan dit besluit hebt genomen, je als raad of als raadslid daar niet meer op kunt beroepen. Want dan heb je het op dit moment als raad volgens mij weggegeven. Dus in die zin snap ik de principiële gedachte van de heer Schalk wel.
Goed, we waren in de tweede termijn nog steeds. De heer Schalk, u was nog bezig. Dat was uw tweede of bijdrage in de tweede termijn? Of had u nog...
Ik werd geïnterpreteerd.
Dus. Dat weet ik, ja.
Dus ja. Nee, ik wil inderdaad graag nog even verder over filosoferen. Want het is inderdaad voor mij, de heer Glerum raakt inderdaad ook wel een punt. Het is natuurlijk uiteraard gewoon dat wij een duaal stelsel hebben. Maar daarin past juist de feiten, gewoon dat we zeggen van waar liggen die verantwoordelijkheden en hoe gaan we daar nou mee om. En het is niet een kwestie van vertrouwen, maar het gaat er meer om van, oké, maar kan de burger op dat moment ervan uitgaan dat in feite de beslissingsbevoegdheid die wij hebben, als raad hebben, die we nu mandateren, of die inderdaad op dat moment ook door de raad wordt gedragen. En dat kan best een stukje vertrouwen zijn, maar kan ook inderdaad gewoon puur praktisch handelen zijn. En... ja, voor mijn gevoel gaan we nu eigenlijk gewoon zeggen van, laten we nou toch niet, en waarom zouden we niet een categorie kunnen aanleggen? Dat we inderdaad gewoon zeggen van, als er een zienswijze is, laten we die afspraak maken dat het naar de raad toe komt. Dat heeft niks met vertrouwen te maken, maar in feite gewoon een formele afspraak. Dat blijft mij op dit moment even bij.
Ik begrijp ook wel de overwegingen die meneer Schalk uitspreekt, maar ik zelf kies, als ik dan toch mag kiezen, voor het vertrouwen wat ik geef in de veronderstelling dat als er eens een keer twijfel of gevoeligheden liggen dat we dan geconsulteerd worden, dan dat je zegt van joh, ik ga het in categorieën vatten, want ook dan, laten we heel eerlijk wezen, geef je dingen weg. Dat is, hè, en moet je, kun je dus ook niet beroepen als er is wat is, want dan heb je het gewoon geregeld en dan ben je het ook kwijt op die onderdelen. En dan kun je zeggen, nou dat vind ik dan niet zo belangrijk, maar ik denk dat ik kies voor het geven van vertrouwen en het erop rekenen van consultatie als er spanning is, ongeacht welke categorie dan ook.
Dank u wel. Anderen nog in tweede termijn? Niet het geval. De wethouder nog behoefte?
Ja, dank u voorzitter. Zoals ik net al probeerde te zeggen, het is ook gewoon praktisch. Hè. We hebben met elkaar hebben we uitgesproken dat we met een positieve houding en snel willen kunnen reageren op het moment dat er burgers, inwoners komen met een verzoek om iets te bouwen of te veranderen waarin het bestemmingsplan er net niet is voorzien. Nou, door deze bepaling draag je daaraan bij. Wat ik ook heb geprobeerd te zeggen is van het zou rare zijn als de raad unaniem 3 wethouders benoemt en vervolgens ontstaat er een discussie van ja, kun je ze wel al te veel verantwoordelijkheden geven. Ik treed daar niet in, want het zou een bijzondere discussie zijn. Ik zeg u toe, ten overvloede, want eigenlijk was dat al helemaal binnen onze relatie. Dat als er zich zaken voordoen waarvan we aanvoelen van nou, hier kon wel eens discussie over komen, dat we daar op enige wijze met elkaar tijdig over overleggen.
Goed, dat brengt ons bij besluitvorming over dit onderwerp. Ik kijk even naar u als raad of er fracties zijn die behoefte hebben aan een stemverklaring of ja, de heer Van der Minkel is.
Ik overweeg tegen te stemmen, maar kun je ook bij een tegenstem een stemverklaring afleggen?
Ja, ik vraag eerst of u van plan bent een stemverklaring wilt afleggen. En daarna ga ik zo meteen vragen wie er voor of tegen is. Dus als u een stemverklaring wilt afleggen, kunt u dat nu doen.
Oké. Los van de vraag of ik dus instem met het voorstel, wil ik uitspreken dat ik het college van harte vertrouw op dit dossier.
Andere stemverklaringen nog? Dan ga ik nu aan u vragen wie van u is tegen dit voorstel. Dan zie ik 2 vingers bij de fractie van de ChristenUnie. En dat is het en daarmee is dit voorstel aangenomen. Dat brengt ons bij het agendapunt 12, raadsvoorstel 2015-03. Aanpassen legisverordening, tweede wijziging in verband met principeverzoeken RO en rijbewijzen. Wie daarover? Is dat uw vinger, ja? Of wijst u? Nee, ja. Oké, de heer Van Rijn.
Ik had gehoopt dat de heer Leerdam zijn vinger op zou steken, maar dat deed hij niet. Hij had verwoord wat ik eigenlijk vorige keer zelf ook had voorbereid. Dat in dit voorstel, dat komt naar voren omdat er een aantal principeverzoeken is toegenomen de laatste jaren. Ik kan dan begrijpen dat er een drempel wordt opgeworpen om dat tegen te gaan. Echter, er zijn natuurlijk mensen die daar veel gebruik van maken en daar maar steeds iets proberen om iets voor elkaar te krijgen buiten dat bestemmingsplan. Maar er zijn ook gewoon goede burgers die iets een goed idee hebben dat misschien wel past om daar wel een toepassing voor plaats te laten vinden. Ook al is het buiten het bestemmingsplan. Maar die moet dan wel weer eerst €300 betalen. En als we dan een stap verder gaan, dan moet hij zelf die kosten ook weer allemaal gaan betalen. Dus ik vond het wel eens, ik was wel eens met de heer Leren die dat voorstelde, van ja, laten we nou die mensen die ter goede trouw eens in de 20 jaar zo'n principebesluit verzoek doen, daarin tegemoet komen. En dan, je gaat nu iets opwerpen, de goede lijden nou weer onder de kwalen, denk ik dan zo. Dat is niet echt mijn rechtvaardigheidsgevoel, komt daar een beetje in gedrang. Dus ik weet niet of u daar al over nagedacht heeft en misschien daar ook iets in kan betekenen in een tegemoetkoming als het principebesluit gehonoreerd wordt.
Dank u wel. Dan de heer Snoek.
Op de informatieavond, voorzitter, zijn met betrekking tot dit onderwerp al belangrijke vragen en gedachtenwisselingen over tafel gegaan. Daarnaast heeft de wethouder aanvullend gemeld dat we spreken, en had Van Rijn het al over circa 30 principeverzoeken per jaar. Dat zijn in onze theorie 30 kansen op RO-ontwikkelingen binnen onze gemeente. En dat zijn ook 30 kansen
op impulsen aan woongenot en leefbaarheid in Gisselanden. En dat moeten we niet willen blokkeren. Desondanks is de VVD een voorstander van het opwerpen van een drempel. Een drempel die moet voorkomen dat er onvolledige of weinig doortimmerde verzoeken bij onze RO-mensen worden ingeschoten. Daarom twee opmerkingen aangaande het raadsvoorstel. Het gekozen drempelbedrag van 300 euro is volgens ons in de kern arbitrair. En zeker, gezien de enkele buurgemeenten die genoemd worden, aan de hoge kant en zelfs niet eens kostendekkend. Eigenlijk is het voorstel een beetje onvolkomen. Want is het niet wenselijk om het drempelbedrag in mindering te brengen op de latere definitieve aanvraag? Dat is in lijn met wat Van Rijn aangeeft. Moet er daarnaast ook geen evenwicht zijn of een relatie zijn in de kosten tussen een vergunningsaanvraag met en een vergunningsaanvraag zonder een principeverzoek? En hoe zit het dan met de kosten van het intrekken van een vergunning, al dan niet voorafgegaan door een principeverzoek? Kortom, er is volgens ons nog wat werk te doen voor de wethouder om te komen tot een meer voldragen voorstel waarbij alle, en tevens de door mij genoemde facetten, een rol moeten spelen. En in die richting heeft de wethouder zich ook tijdens de informatieavond uitgelaten. Hij wil op en rond het aanbieden van de begroting, zo heb ik vernomen, met een, en dat is in mijn woorden, een allesomvattend voorstel komen. En die toezegging wil ik hem graag tijdens deze raadsvergadering nogmaals laten doen. En wellicht heeft hij daar nog wat aanvullende mededelingen over te doen. En dat betekent in ons beeld dat wij in principe kunnen instemmen met dit voorstel om vooral een drempel op te werpen. Maar dat die instemming afhangt van de antwoorden van de wethouder in eerste termijn. Zeg maar een instemming onder condities. Ik verneem graag uw reactie.
Dank. Anderen nog in eerste termijn? Niet dan de wethouder, de heer Akkerman.
Dank u wel, voorzitter. 300 euro is inderdaad arbitrair en het is inderdaad niet kostendekkend. En ik heb u ook geprobeerd uit te leggen dat wij dat bedrag een klein beetje uit de lucht hebben gegrepen, een klein beetje vergeleken met andere gemeenten. En nou, dat is het. Uitdrukkelijk bedoeld voor die drempelwerking. Ik heb u toegezegd in de informatieavond dat wij gaan grondig gaan kijken naar wat het effect is, niet alleen van deze drempel op de principeaanvragen, maar ook wat het vervolgens voor effect heeft op de echte vergunningaanvraag, voor zover die daar nog achteraan komt. En ik heb daarbij ook toegezegd dat als daar nou aantoonbaar effect is, in de zin dat er minder uren nodig zijn om de aanvraag te behandelen en dus ook minder kosten gemaakt worden voor die aanvraag, dat het dan wellicht te overwegen is om dat ook in de leges tot uitdrukking te laten komen. U hoort mij een beetje voorzichtig formuleren. En dat is omdat daar natuurlijk nog wel eventjes, nou wel eventjes, nee, dat daar goed naar gekeken moet worden van ja, hoe zit het nou? En is dat nou wel direct te relateren aan die principeaanvraag? En nou, dat soort vragen. Dat is de reden waarom ik heb gezegd van nou, het lijkt me niet handig om dat nu te gaan doen, maar daar wel even de tijd voor te nemen om dat grondig te doen. En daar, en dat leek me wel een natuurlijk moment om bij de begrotingsbehandeling daarop terug te komen. Immers, dan doen wij u toch een voorstel voor het tarief van de vergunningaanvraag. En dan kan dat in één keer worden meegenomen.
Kan het verzeild worden bij de raadsinformatiebrief? Want die begroting, die, ik lees niet zo goed zo'n begroting. Als je dat mij in een raadsinformatiebrief even uiteen kan zetten, dan begrijp ik het misschien ook beter.
Er was nog een interruptie op uw betoog.
Een interruptie naar mijn betoog? Nee. Dat mag. Nou, raadsinformatiebrief lijkt me nou weer niet zo handig. Maar ik zeg u toe dat in de brief bij de begroting wij dit onderwerp specifiek gaan benoemen.
In tweede termijn nog. Wie?
Kleine aanvullende vraag, maar volgens mij is die ook vorige keer in de informatieavond onbeantwoord gebleven. Is eigenlijk de kwaliteit van de verzoeken die voorliggen. U heeft wel gezegd dat er 30 zijn. En er lijkt ook een structurering in het voorstel te zitten van dat je zeg maar meer met een format gaat werken om de kwaliteit omhoog te brengen. En dan lijkt het zo dat er luchtballonnetjes zijn
enerzijds. En anderzijds misschien hele serieus onderbouwde verzoeken die al doortimmerd zijn met een architect en alle. Klopt die klassificatie, wethouder, of is dat misschien nog te geven?
Anderen nog in tweede termijn? Niet, wethouder.
Voorzitter, de bandbreedte die de heer Stoek aangeeft in de diversiteit in de principeverzoeken is juist. En waar wij, waarom wij een drempel willen opwerpen is omdat het fenomeen principeverzoek meer dan gebruikelijk was gebruikt wordt om maar dingen te gaan proberen. En als een principeverzoek wordt afgewezen, dan komt er een nieuw principeverzoek overheen van als ik dan het muurtje een klein beetje omzet, kan het dan wel. En als je er zo een stuk of vier, vijf achter elkaar hebt, dan houden we elkaar vooral bezig zonder dat we het op de goede manier gaan doen.
Goed, daarmee zijn wij toe aan besluitvorming. Iemand behoefte aan een stemverklaring over dit onderwerp? Nee. Mag ik concluderen dat u allen instemt met het voorstel? Dat is het geval aldus besloten. Dat brengt ons om 11:03 aan het einde van deze vergadering. De heer Visser heeft weer een streepje gezet en ik wens u allemaal nog een fijne avond en wel thuis. Dank u wel.